Dan gaan we over naar de punten van de gemeenteraad. En we beginnen met de openbare zitting. En het eerste punt daar is de goedkeuring van de notulen van de gemeenteraadszitting van 27 november 2023. Daar vragen we ook uw stem over, tenzij dat daar iemand op wil tussenkomen. Dan vragen we... uw stem. Het verslag is aangenomen met 20 ja-stemmen en 1 nee-stem. Dan gaan we over naar het volgende punt en dat is G2 en dat is de belasting op afgifte van getuigschriften of andere documenten. Aanslagjaren 2024-2025. Koen?
Ja, dat is klassiek. Hè. Die belasting moeten we elke keer stemmen. Dat gaat over identiteitskaart, spoedprocedures, rijbewijzen, vreemdelingenkaarten en dergelijke meer. Ik weet niet wat daar vragen zijn. De belastingen die worden daar gevolgd volgens de federale tarieven.
Dan vraag ik daar uw stem over. Dit punt is aangenomen met 20 ja-stemmen en 1 onthouding. Dan gaan we over naar het volgende punt. En dat is G3. En dat is dus de goedkeuring van het aangepast meerjarenplan van de AGB over de periode 2020-2025. En we vragen een aanpassing voor het jaar 2023. En als ik het goed voor heb, hebben we daar een toelichting bij.
Ja, inderdaad. Collega's, ik ga even een volledige toelichting geven met betrekking tot de meerjarenplanning 2020-2025. En die loopt dus nu door die financiële meerjarenplanning tot 2026 met aanpassingen in 2023 en dan heel concreet ook het budget 2024. Zoals jullie weten en zoals ik nu ook al heb aangegeven, is dat dat één document is waarin alles wordt samengevat. Dus vroeger bestond dat uit verschillende budgetten of begrotingen toen nog. Nu zit dat allemaal in één document. We hebben een strategische nota verspreid met de doelstellingen, de prioritaire doelstellingen, actualisatie van de bedragen. Ook een financiële nota met het doelstellingenplan, schema 2M2, de staat van het financieel evenwicht, is misschien het belangrijkste, het overzicht van de kredieten. Een toelichting daarbij en alle nodige documentatie. Ook op de commissie is daar al een toelichting gegeven, zijn er al vragen gesteld. En onze financieel directeur heeft na de commissie nog een aantal bijkomende documenten bezorgd. Wat zijn de uitdagingen? Die kennen we ondertussen denk ik al een beetje. Energie, dat gaat wel de goede kant uit. Hè. Dus ik ga straks ook even het verloop van de energiekosten laten zien. Maar we krijgen nu een daling van de prijzen. Uiteraard inflatie en de loonindex, de stijgende kosten voor politie- en brandweerzone. En dan is het verhaal van de diffusie van Borsbeek daar nog niet mee in opgenomen. Maar daar zal zeker ook nog op teruggekomen worden. En dus, als we een ongewijzigd beleid voeren en al die zaken spelen in op onze budgettering, dan moeten we oppassen dat we geen negatief exploitatiesaldo krijgen of een negatief budgetair resultaat of autofinancieringsmarge. Dus het is eigenlijk voortdurend bijsturen wat we elk jaar in deze periode doen. De financiële risico's, die vond u ook terug in uw rapport dat wij hebben bezorgd. Hè. Eerst heb ik al vernoemd, de loonindex. Daar volgen wij de prognose van het Federaal Planbureau. Dan is er de pensioenbijdrage van de statutaire ambtenaren en de responsabilisering daarvan. Dus daar moeten we inderdaad bekijken in welke mate de verhouding tussen onze statutaire en onze contractuele ambtenaren overeind blijft of dat we daar een bepaalde richting moeten innemen, maar de prognose nu is dat wij in 2026 voor de eerste keer een responsabiliseringsbijdrage zullen moeten betalen van €20.545. En die is dus verschuldigd als de pensioenlast van onze vastbenoemde personeelsleden meer gaat bedragen dan de wettelijke pensioenbijdrage die zij voor het jaar hebben betaald. Dus daar gaan we zeker in de komende legislatuur bij de vaststelling van de volgende financiële meerjarenplanning toch dieper moeten op ingaan, want de evolutie van die pensioenen is een hoog risico. Alle lokale besturen worden daarmee geconfronteerd. Dus er zal zeker ook gekeken worden naar de Vlaamse overheid van hoe we de pensioenproblematiek in de toekomst zullen moeten aanpakken. Het inflatierisico heb ik vermeld, het debiteurenrisico, dus het risico dat je bepaalde middelen niet meer terug kan innen, effectief kan vorderen. De financiële link met de partnerbesturen, politiezone, al een paar keer aangehaald ook op de commissie, de brandweerzone, de kerkfabrieken die het gelukkig in Boeghout en Vremde en zelfs een beetje in Mortsel goed te doen voor wat onze budgetten betreft en het AGB. Het autonoom gemeentebedrijf. Energieprijzen heb ik reeds aangestipt. De opvangcrisis in gevolg de oorlog in Oekraïne. Daar kom ik straks nog even op terug. En dan de evolutie van de belastingen. Wat doen we? Meestal een aantal elementen. We blijven onze inkomsten monitoren natuurlijk en bekijken hoe kunnen die verhoogd worden zonder dat we de fiscale druk in zijn algemeenheid moeten vergroten. We moeten uiteraard altijd opnieuw door de investeringslijst gaan en ons afvragen of al die investeringen efficiënt zijn, nodig zijn, of dat die op een andere manier kunnen en uiteraard ook voldoende in de tijd spreiden. Ons patrimoniumbeheer is belangrijk. We hebben het dan bijvoorbeeld zowel over het beheer van onze gebouwen, maar ook hoe gaan we om met het patrimonium dat we bijvoorbeeld niet meer zinvol kunnen inzetten van de gemeente, bijvoorbeeld verkoop van patrimonium. En het langzaam afstappen van de pachten en dergelijke meer. De schulden en de financiering worden eigenlijk constant geëvalueerd samen met onze financiële partners, de banken waar wij mee in dialoog zijn. Het exploitatiebudget moeten we altijd grondig doorlichten. U weet dat gaat over personeelskosten, werkingskosten, administratiekosten, subsidies. Ook dat moet altijd kritisch bekeken worden. En ook ons personeelsbestand moeten we zeker onder controle houden, omdat daar toch wel een hele grote brok van de kosten zit binnen het exploitatiebudget. Hoe evolueren nu onze inkomsten? De opzendtiemen op de onroerende voorheffing, die houden we ongewijzigd op 846. Het gemiddelde in het Vlaams gewest in 2022 was 897. Dus wij zitten als gemeente nog onder het Vlaamse gemiddelde. En we zien dat de Vlaamse Belastingdienst voor 2024 een lichte groei van deze inkomsten heeft aangeduid van bijna €195.000. In 2025 wordt dat iets meer. Dan gaan we naar €311.560.000. Dus dat is bij een gelijke opzendtieme. Dat heeft uiteraard te maken bijvoorbeeld met nieuwe woningen die bijkomen in Boeghout of bijvoorbeeld de herziening van kadastrale inkomens. De belasting, de aanvullende personenbelasting, hoe loopt dat? U weet dat wij voor deze legislatuur hadden gekozen voor een tax shift naar 6,9%. En voor het Vlaams gewest is dat 7,2. Dus ook daar zitten we fiscaal iets onder het gemiddelde. En daar zien we wel positieve ramingen vanuit onze federale overheidsdienst dan. In 2023 met ruim €782.000 aan extra ontvangsten. In 2024 gaat het dan even in min €6.000. Dat heeft ook te maken met de herziening van de manier waarop dat die doorstortingen gebeuren van die aanvullende personenbelasting. En men heeft daar een inhaaloperatie gedaan naar 14 maanden, als ik me niet vergis. En nadien wordt dat teruggeregulariseerd en dan wordt dat gelijk getrokken. En in 2025 hebben we dan terug de normale aangroei met bijna €130.000. En dat heeft dan te maken met de inkomens van onze inwoners. Dus als uiteraard de lonen stijgen, dan gaan we ook meer inkomsten hebben vanuit de aanvullende personenbelasting. En daar speelt de indexering natuurlijk wel een positieve rol. Als we dan de taartdiagram bekijken van waar komen onze inkomsten dan vandaan, dan zien we dat die aanvullende personenbelasting de grote koek is met 55%. De aanvullende belasting op de onroerende voorheffing is 39% en alle andere belasting die we heffen is 6%. Wat kunnen we daaruit leren? Wat heb ik iets fout gezegd? Ja, jawel, had ik dat niet zo gezegd? Ah, excuseer dan. Wat kunnen we daaruit leren? Ja, die aanvullende andere belastingen, die 6%, daar hebben we er heel veel van. Dus daar moet misschien in de toekomst een efficiëntieoefening naar gebeuren, omdat daar ook wel heel veel administratief werk achter zit. De vraag is, moeten we die allemaal behouden of niet? Dus dat is zeker iets dat we moeten bekijken. En er is, als je de verhoudingen ziet tussen de 55 en de 39%, misschien ook nog wel ruimte voor een taxshift als dat wenselijk is. Zeker omdat je ziet dat je zowel met de belastingen op de onroerende voorheffing als op de personenbelasting nog onder het gemiddelde zit. Daar kan dus eigenlijk nog een stuk mee gespeeld worden. Het is, ik zeg het voordat het waard is, maar het geeft wel mogelijkheden, deze verhoudingen. Investeringen dan screenen. Saldo 2024 is hoog. Dat is 3 miljoen, of ruim 3 miljoen euro. Dat heeft ook te maken met de actualisatie van de uitvoeringstermijnen. Dat wil zeggen, bepaalde investeringen zijn bijvoorbeeld in 2022 niet uitgevoerd, schuiven door naar 2024. Waardoor dat natuurlijk, je gaat dat dan terugkrijgen in de rekening. Maar er zijn natuurlijk ook prijsaanpassingen die gebeuren. Als bepaalde projecten opschuiven in tijd, zijn er misschien nieuwe evoluties in de prijzen of in de offertes. De grootste investering is het fietspad op de Brughemse Steenweg in 2024, waar 1.392.875 euro staat voor ingeschreven. Dat is ook met een rioleringsproject. Misschien ook wel belangrijk om te vermelden is dat we op het totaal van die investeringen die zijn opgesomd voor 2024, dat we daar toch bijna 710.000 euro aan subsidies trachten binnen te halen. Dat gaat dan bijvoorbeeld over het Kopenhagenfonds of dat gaat bijvoorbeeld over subsidies rond de restauratie van de Kerk van Vreemde, om er twee belangrijke te noemen. Wat betreft het gemiddelde investeringsbudget hebben we dat eens berekend en dan gaat dat in de uitgaven bijna over, of gaat het over 2.988.025 euro per jaar. In de vorige legislatuur zat dat ongeveer rond 2,5 miljoen per jaar, dat zal zich nog wel wat zetten. Naarmate dat dan 2026, 27, 28 daarbij komt, dus we zitten nu eigenlijk redelijk hoog qua gemiddeld investeringsbudget. Dan hebben we het patrimonium. We hebben een aantal zaken geraamd. De Lindelei, 480.500 euro. Dat is op de hoek van de Lindelei en de Vreemdese Steenweg. De Bertuitstraat, 852.500 euro. En dan hebben we nog een aantal gronden in Lier die we voor 102.000 euro willen verkopen. De Wolfsput, dat is een realisatie van 4.034.590 euro. Maar dat bedrag komt uiteraard niet volledig naar Boeghout, omdat daar nog een deel in zit van Lier. Maar ik heb begrepen dat Filip daar eventueel straks nog wel wat dieper op kan ingaan. Het punt staat ook nog eens apart op de agenda. Het gedeelte van Lier kan ik wel meteen meegeven. Dat is 1.020.410 euro. En dat betekent, dat is dat bedrag. Misschien wel belangrijk bij de verkoop van de Wolfsput te vermelden is dat het vastbureau van Lier zich daar ook al mee akkoord heeft verklaard. Dan de financiering. We hebben uiteraard lopende leningen en interesten die regelmatig worden geactualiseerd. Maar voor 2024 is het vooral belangrijk om te weten dat we een nieuwe lening hebben ingeschreven van 1.500.000 euro. De autofinancieringsmarge laat dat toe. Wat is dan onze geconsolideerde schuld bij de bankinstellingen? Als wij gemeente AGB en Fluvius samentellen, gaat dat over een bedrag van bijna 24.900.000 euro. Dat is een daling van 5.776.107 euro ten opzichte van de rekening 2020, toen we nog een geconsolideerde schuld lieten noteren van 30.675.666 euro. Het gedeelte Fluvius, dat gaat over de verledding. Dus op zich moeten we daar dan ook voor lenen via Fluvius om die verleddingsoperatie te kunnen doorvoeren. Dat is bij alle lokale besturen zo. Maar dat levert natuurlijk ook op in de daling van onze energiekosten, openbare verlichting. Dat kan ik zelfs ook nog even laten zien. Dan de geconsolideerde stoel bij de bankinstellingen in 2026. Dus aan enkel gemeente en AGB is 23.517.365. En dat is dan een daling van 7.158.301 euro ten opzichte van de rekening 2020. Voilà, hier heb ik, laat ik dan even zien, die exploitatie van energie. Dan zag je in de rekening 2021 ruim 265.000 euro. En in de rekening 2020 springen die kosten naar 737.409 euro. In het budget 23, 24, 25 en 26 zien we dat die energiekosten dalen richting het 500.000. En toch nog beduidend meer als in 2021, maar je ziet dus wel een daling ten opzichte van de rekening van 2022. Als je daar dan het deel openbare verlichting uithaalt, dan zie je daar wel een daling vanaf de rekening 2020, 290.000 euro naar 175, 171, 168, naar 164.708 euro in 2026. En dat is die verleddingsoperatie die zich daar aan het doorzetten is. Dan het AGB, er straks ook op de Raad van Bestuur al even aangestipt. Dus de nieuwe factor is 4,85%. Dat ligt dus wat lager. Wij hebben een prijssubsidie in 2024 voor ons autonoom gemeentebedrijf, dus voor het sportpark Snippenbos, van 734.507 euro. Dat is inclusief BTW. In 2023 was dat 743.090 euro, dus dat daalt lichtjes. En dus met een heel kleine marge-overschot binnen het AGB. Dus ik denk dat na de verschillende operaties die we daar hebben doorgevoerd met Q&A, dat die exploitatie van de AGB langzaam maar zeker onder controle aan het komen is. En die prijssubsidies die blijven redelijk stabiel, dus dat is ook goed nieuws. De gasboetes is belangrijk, de conformiteitsattesten, hè, dus dat gaat over de woningen die aan allerhande voorwaarden moeten voldoen. Hè, daar halen we ongeveer 3.500 euro uit. De ramingen voor gas 1, 2 en 3 is goede 30.000 euro en voor de gas 5, dat gaat dus over de trajectcontroles, maar ook de bemande snelheidscontroles, die zijn nu geraamd op bijna 295.000 euro en daarmee is de kost van de verwerking ook al herberekend of rekening mee gehouden. Ik wou toch nog even aanstippen dat het verwerken van één dossier, dus van één boete, bij IGN in 2024 vragen die daarvoor 8,49 euro per dossier om die boete te verwerken. Dat is een lichte stijging ten opzichte van 2023. Dan heeft de regering ook wel een aantal stappen gezet om de lokale besturen te ondersteunen. Zo is er een subsidie gekomen ter ondersteuning van de inflatie. In totaliteit was dat voor boekhoud bijna 368.000 euro. En u ziet daar de evolutie. In 23 ontvingen we ruim 94.000 euro. In 24 zal dat gaan over ruim 124.000 euro. En in 25 is er nog een restsaldo van een goede 149.000 euro. Ook het gemeentefonds groeit aan. In 2022 spraken we nog van 2.858.000 euro. In 2024 wordt dat 3.062.000 euro, 228. Voor wat betreft de versterking van het OC&W in de energiecrisis is ook een bedrag voorzien vanuit de regering van 39.278 euro. En dat is in 23 en 24 telkens 17.589 euro dat we daar mogen ontvangen. Dan Oekraïne. De oorlog is helaas nog altijd niet gedaan. Dus wij gaan verder met de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne. Wij zitten momenteel op 64 vluchtelingen die toegewezen zijn via de huisvestingstoel. Daarmee doen we meer als ons werk. Waarom zijn dat er minder? Omdat er ook wel wat vluchtelingen zijn die zich beginnen te settelen. Die gaan naar de private woningmarkt. Sommigen, of af en toe keert er ook wel eens een vluchteling terug of trekken die naar een ander land. De verwachting, hopelijk, houdt vasthouden, is dat er een geleidelijk afbouwscenario zal zijn in 2024. Maar zolang dat die oorlog duurt en er vluchtelingen toekomen, blijven wij onze verantwoordelijkheid opnemen. Dan de politie en de brandweer. U ziet daar de evolutie. In de rekening 21 spraken we bij politie nog over 1.278.000 euro. En dat evolueert naar een budget, een geraamd budget in 2026 van 1.704.396 euro. Dus dat neemt hier een hoge vlucht. U ziet jaarlijks die dotaties die wij verschuldigd zijn aan de politiezone stijgen. En voor de brandweer zien we, weliswaar met kleinere bedragen, maar daar zien we eenzelfde evolutie. In de rekening 2021 was onze dotatie nog 371.069 euro. En dat groeit door in 2026 naar een budget van 549.088. Voor 2024 is dat 527.767 euro wat moeten we voorzien voor de brandweer. En voor de politie is dat 1.630.221 euro. Ook hier nog eens voor alle duidelijkheid, in deze bedragen of in deze dotaties is er nog geen rekening gehouden met de stijgende kosten van de mogelijke diffusie van Borsbeek uit de politiezone en de brandweerzone. Voor het personeel houden we in 2024 rekening met 2 indexen. En in 25 en 26 met 1 index. Het aantal voltijdse equivalenten is 114,8 personeelsleden. Uiteraard is er de tweede pensioenpijler die we financieren. Zijn er de eco-checks dat we wettelijk verplicht zijn om te voorzien, 21.500 euro. En u weet dat wij ook een pensioenfonds hebben, de onbeschikbare gelden. Die bedragen 1.841.965 euro. Misschien toch even overlopen hoe dat budget voor het personeel nu in elkaar zit. Dat is het schema T2, maar daar zie je op de bovenste regel de bezoldiging, de sociale lasten en de pensioenen voor de gemeente en het OCMW. Dat is in de rekening 2022 9.440.000 en. En dat groeit door in 2024 naar een budget van 10.976.000 euro en in 2026 naar 11.450.185 euro. Dus we moeten dat goed monitoren. Dan zie je dat voor de school, dat is de gemeentelijke Jan Fransenhoenschool, enkel daar zijn wij de inrichtende macht, zien we ook dat die personeelskost stijgt van 1.045.000 in 2022 naar 1.136.000 in 2026. Nu, dat bedrag wordt wel volledig gesubsidieerd door de overheid. En dan artikel 60, paragraaf 7, dus de tewerkstelling via het OCMW. Daar hebben we een bedrag dat schommelt rond de 345.000 euro in 2024. Dat blijft redelijk stabiel, 363.370.000 euro. Het is ook zo dat we daar wel een gedeelte van gesubsidieerd krijgen. Voor Oekraïne worden er dan 3 bedragen voorzien. Dus in de rekening 21 ging dat nog over 81.000 euro. In 23 113.000 euro. En in 24 134.000 euro. Als we nu het lokaal bestuur zonder de school artikel 60 in Oekraïne bekijken, dan zien we dat er een bepaalde evolutie is van 7.900.000 euro naar 9.943.000 euro. Maar wat dat misschien wel interessant is, is om te kijken naar de percentages toename voor wat betreft de loonlasten. Dus je ziet ten opzichte van 2023 zie je een toename naar 108%, 24 wordt 110%, maar dan krijgen we dat terug onder controle naar 104, 102%. Dat heeft bijvoorbeeld ook te maken met ingrepen binnen uw personeelsbestand, waardoor er bijvoorbeeld ook mensen met hogere lonen of andere nieuwe jongere mensen met lagere lonen instromen als er mensen op pensioen gaan, dat dat toch een effect heeft. Maar u merkt zelf wel dat we dat heel sterk moeten blijven monitoren als we toch zien dat die aangroei van die loonlast niet te sterk stijgt. Dan ga ik nog over een aantal uitdagingen of accenten uit het meerjarenplan 2024. Rond klimaat, milieu en duurzaamheid hebben we opnieuw een budget ingeschreven van 25.800 euro rond duurzaamheidsbeleid. De beheerwerken in de Dreef, die nemen nu echt wel aanvang. Dus ook onder coördinatie van onder andere Kempis Landschap. Daar is nu een bedrag van iets meer dan 100.000 euro voorzien en daar wordt 56.700 euro van gesubsidieerd. Er is een nieuw recyclagepark. Vanaf 2025 schrijven we daar een bedrag van 160.000 euro jaarlijks in. Vergroening en ontharding, 100.000 euro. Dat zal voornamelijk ingezet worden in de Gillegomwijk, waar we dus een heel plein gaan heraanleggen en heel wat vierkante meters gaan ontharden. Voor aanplantingen voorzien we de nodige middelen. Voor de verwarming voorzien we nieuwe investeringen in de BKO en het gemeentehuis. Rollend materiaal blijven we investeren, 40.000 euro. En duurzame machines, ook 5.000 euro. Patrimonium, we gaan investeren in nieuw sanitair voor de Wigwam. De ramen van de bibliotheek hebben een onderhoud en een investering nodig. We voorzien sowieso ook een algemeen bedrag voor patrimonium in 2024 van 25.000 euro. Voor de Wigwam ook te investeren in materiaal en buitenaanleg 30.000 euro. Sportpark Snippenbos heb ik er straks al even toegelicht, 400.000 euro via het AGB. Dat is dus voor die muur en voor een berging te bouwen als het recyclagepark afgebroken is. Onderhoud van onze doorgangswoningen, 133.000 euro. En daar staat een subsidie tegenover van 66.325. Mobiliteit en openbare werken. De fietspaden en de riolering op de Broeghemse Steeweg al vermeld, 1.392.000. De Wommelgemse Steeweg weliswaar vanaf 25, 793.000 euro. Het algemeen 30.000 euro voor kleinere mobiliteitsmaatregelen. Ook onze deelmobiliteit, de donkies en de blue bikes, zo is het, hè, ja. 40.000 euro onderhoud van fiets- en voetpaden, 223.000 euro wegen, bijna 495.000 euro. De Smeendijk die opnieuw moet onderhouden worden en aangelegd, 145.000 euro. En we hopen een belangrijk deel te kunnen financieren via subsidies uit het Kopenhagenfonds van de ruim 300.000 euro. De veegwagen voor publiek domein, wijken en pleintjes. Belangrijk dat we investeren in een nieuwe veegwagen van 230.000 euro. Ons rustbankenplan blijft overeind. Het pleintje Kardinaal-Sterkstraat, 345.000 euro. En het pleintje aan de Heuvelstraat Molenlei is geraamd op 30.000 euro. Dat zou moeten aangepakt worden. Digitalisering, ook heel belangrijk. Er is een bedrag voorzien voor e-inclusie. Daar zal Filip waarschijnlijk straks ook nog wel iets over zitten zeggen bij de voorstelling van de beleidsnota. Digitalisering. We hebben ook nu een bedrag voorzien voor de monitoring van cyberaanvallen. Ik denk dat de stad Antwerpen duidelijk heeft gemaakt dat we ook daar moeten investeren. 46.700. Op tijdsregistratie 60.000 euro. En de verdere digitalisering van de bibliotheek ook 15.000 euro. Voor het erfgoed gaan we verder met de werken rond de kerk van Vreemde. En het volgende project dat we daar zullen aanpakken zijn de graven. Daar is ruim 96.000 euro voor voorzien. En een subsidie mogen we daar verwachten van ruim of bijna 59.000 euro. Vrije tijd en onderwijs. Het skateparkje staat aangekondigd eind 2024, 187.000 euro. Ook nog speeltoestellen. Voor 30.000 euro, het vernieuwen van sportmateriaal voor 55.000 euro, 20.000 euro voor socioculturele infrastructuur, 12.000 euro voor meubilair in de klasse van de Jan Frans Willemschool, en dan een groter bedrag van 73.500 euro, waarbij dat we mee investeren in meubilair in de dorpsschool van Vreemde. En dan gaat het over de lokalen die in dubbel gebruik zijn. Zijn de BKO die we daarin gaan onderbrengen, de jeugdbib van Vreemde en ook de tekenacademie die zich daar bevindt. Die ze gaan allemaal geïntegreerd worden in de dorpsschool. En de kost daarvan nemen wij als gemeente op ons. Muziekinstrumenten voor de academie, 25.000 euro. Politie heb ik al even aangehaald, 1.630.000 en brandweer 527.000 euro. Veiligheid. Voor welzijn zien we een exploitatie voor het OCW van 1.127.000 euro. voor dus sociaal beleid te kunnen voeren. Voor logopedie hebben we €39.000 ingeschreven. Voor het ondersteunen van de problematiek rond intrafamiliaal geweld €13.818. Gelijke kansenprojecten €10.000. Ontwikkelingssamenwerking €60.000. Dat is iets lager. Dat is gewoon iets lager uitgevallen omdat er minder projecten zijn ingediend en dat is onderhevig aan een reglement. Daar gaat Philip straks ook nog iets over zeggen. En het onderhoud van de LOI en doorgangswoningen €158.000. Nu, dit waren de bedragen van 2024. Wat ik hier heel duidelijk moet bijzeggen, dat bij die accenten die we voorzien hebben in de budgetten 2024, zijn er natuurlijk bepaalde investeringen die hoger gaan uitdraaien. En dat heeft te maken natuurlijk met budgetten in 2023, die zullen overgezet worden naar 2024, indien bepaalde investeringen nog niet afgerond zijn. Dus dat is ook nieuw. U herinnert zich dat waarschijnlijk ook nog van vorig jaar, dat als er een overdracht is van investeringsbudgetten, dan moeten die uiterlijk in maart 2024 wettelijk worden vastgelegd. Dus het kan bijvoorbeeld zijn dat u nu bepaalde bedragen hebt gezien bij bepaalde investeringen die je nog verhogen, omdat die budgetten van 2023 daar nog bij komen. Dat hangt er vanaf hoe dat die projecten, die investeringsprojecten, lopen in de tijd. We hebben een geïntegreerd meerjarenplan. En om een financieel evenwicht te bereiken heb je drie zaken nodig. Namelijk, het geraamd beschikbaar budgetair resultaat mag in geen enkel jaar negatief zijn. De autofinancieringsmarge moet in 2025 minstens nul zijn. En de laatst afgesloten jaarrekening moet verwerkt worden om aan te tonen dat er een financieel evenwicht is. We zien dat ook, de staat van ons financieel evenwicht. Daar zien we een positief exploitatiesaldo. In combinatie met het investeringssaldo betekent dat wel dat we een negatief budgetair resultaat hebben op het boekjaar, maar het beschikbare budgetair resultaat is in 2024 positief met €1.023.909. In 2025 is dat €842.000 en in 2026 is dat €742.000. Maar in ons exploitatiesaldo, dus ontvangsten min uitgaven, zien we ook telkens een positief resultaat. In 2024 €949.000, in 2025 €500.000 en in 2026 €1.235.000. Dat is heel belangrijk om u ook uw autofinancieringsmarge positief te houden, om te kunnen lenen, om te kunnen investeren. Ik vermoed dat er kritiek zal zijn op het feit dat het budgetair resultaat van het boekjaar negatief is. Dat moeten we inderdaad ook monitoren. We zien dat ook daalt terug. Dat negatief saldo van €1.006.000 naar €131.000 in 2026. Maar in het algemeen blijven we wel met ons beschikbaar budgetair resultaat nog altijd positief. En dat is dan min de onbeschikbare gelden. De autofinancieringsmarge is dan ook positief. In 2024 is dat €15.000, in 2025 €345.000 en in 2026 €1.990.000. Dat zal vermoedelijk nog wel veranderen met de opmaak van het volgende budget. Voor het AGB, er straks ook al aangestipt op de Raad van Bestuur, hebben wij dus ook een positief exploitatiesaldo, dus hogere ontvangsten dan uitgaven. En een positief beschikbaar budgetair resultaat in 2024 van €275.000 naar €281.000 in 2025 en €286.000 in 2026. En de autofinancieringsmarge is ook positief en spiegelt zich aan dus de winstmarge. Zijn de €5.290 in 2024, €5.291 in 2025 en €5.292 in 2026. Dat betekent samengevat, we hebben een positief exploitatiesaldo van €949.000 in 2024. We hebben een positief beschikbaar budgetair resultaat in alle jaren. We hebben een positieve autofinancieringsmarge in 2025 van €345.231. En er is een daling van de schuld ten opzichte van de rekening 2020 van €7.158.300. Als we die schuld of de aflossing van die schuld van kapitaal en interesse afzetten tegenover de totale uitgaven van het exploitatiebudget betekent dat we 8,5% daaraan besteden. Dus aan aflossing van kapitaal en interesse binnen het totale uitgavenpakket van het exploitatiebudget. Als we Fluvius daar nog uithalen, dus die investering voor de, of die schuld om te kunnen verleden, dan is dat 8%. Als we die oefening maken over meerdere jaren, dan zien we dat we daar altijd rond geschommeld hebben. En dat we dus eigenlijk de aflossing van kapitaal en interesse onder controle hebben. Ik heb altijd gezegd dat dat vooral belangrijk is, dat je die aflossing van kapitaal en interesse onder controle hebt en dat je dat nooit boven de 10% mocht laten stijgen. Dat was de samenvatting van het budget, maar ik vermoed dat er wel wat vragen zullen komen.
Ik heb als eerste Erik.
Ja, dank u voorzitter. Ik had eerst een bedenking bij een aantal bedragen, als ik ze zo hier allemaal in detail zeg opgesomd. Bijvoorbeeld voor het onderhoud van de Eloïse en de doorgangswoning wordt €158.000 voorzien, terwijl dat eigenlijk voor heel de Smeendijk maar €145.000 wordt voorzien. Ik vind dat een zeer laag bedrag, ook als je dan vergelijkt dat bijvoorbeeld de afwerking aan een muur van de sporthal en het installeren van een berging voor een aantal sportclubs, dat dat dan €400.000 moet kosten. Ik vind dat eigenlijk een beetje allemaal niet echt in verhouding, eerlijk gezegd. Daarnaast heb ik nog een aantal algemene opmerkingen. Het klopt, en daar zijn we ook blij voor, dat het AGB een positief resultaat heeft. Maar dat komt natuurlijk in de eerste plaats door de prijssubsidie. Wat we vaststellen is dat door die prijssubsidie en het verschuiven van al die kosten vanuit het AGB naar de gemeente, zoals personeel en in het verleden ook de interesten en de politiecrash en wat is het allemaal, dat er eigenlijk daardoor vanaf 2024 een structureel een tekort is ontstaan bij de gemeenteboekhoud. Dus men heeft eigenlijk het probleem verschoven. Hè, waar vroeger de grote put zat bij het sportpark Snippenbos, zien we dat dat nu toch wel structureel bij de gemeente is. En dat baart ons toch wel wat zorgen. Omdat ook in de cijfers, zoals ze nu voorgesteld wordt, en heeft de burgemeester ook gezegd, dat daar nog niet alle kosten die we mogen verwachten in raming zijn opgenomen, omdat die ook nog niet vaststaan. Bijvoorbeeld, we weten dat er een factuur van 2 miljoen mogelijk over een aantal gemeenten zal verdeeld worden als gevolg van de opsplitsing van de politiezone Minos, als Borsbeek vanavond beslist om bij Antwerpen te gaan. Wij zullen daar toch een aantal honderdduizenden euro's van moeten ophoesten, die hier nog niet in voorzien zijn. Als ik dan zie dat in het laatste jaar van de meerjarenbegroting dat er een autofinancieringsmarge is die net boven nul is, dan denk ik dat we daar zeer snel zullen ondergaan. Een tweede element is de responsabiliseringsbijdrage. We hebben dat ook in andere gemeenten en steden gezien. Die is nu nog redelijk beperkt. Maar dat is iets dat exponentieel stijgt. Zeker als je er vanuit beleid voor kiest om geen statutaire vaste benoemingen niet meer te doen, dan gaat dat verschil altijd groter worden en gaat die factuur ook exponentieel toenemen en die kan zeer sterk oplopen. Ik denk ook dat er qua inflatie, dat de cijfers voor 2024 wel vrij realistisch geraamd zijn met twee loonindexeringen, waarmee dat jullie ook het planbureau volgen. Maar dan zie ik ook dat er maar één loonindexering voorzien is in 2025 en 2026. Nu, dat is heel lang geleden dat wij nog jaren hebben gehad waarin dat er één loonindexering geweest is. Dus wat dat betreft denk ik dat die cijfers een beetje te optimistisch zijn voorgesteld. Natuurlijk ook de prijzen van energie en zo, dat is natuurlijk allemaal moeilijk te voorspellen, omdat de oorlog in Oekraïne nog niet gedaan is. Maar je kunt er toch ook verwachten dat daar mogelijk nog wel een of andere piek komt als daar ontwikkelingen zijn. Dus dat weten we natuurlijk niet. Je kunt dat ook moeilijk ramen. Maar wat ik gewoon wil aangeven is dat er toch nog een aantal factoren zijn die niet in de cijfers zitten. Hè? En als je dan ziet dat de cijfers eigenlijk maar juist boven allez, de autofinancieringsmarge juist boven nul zit, dan denk ik dat die in de realiteit gaat eindigen onder nul in het laatste jaar van de legislatuur. Dus ik denk dat dat eigenlijk een moeilijke is. We zien ook dat het budgetair resultaat van de gemeente zelf en het OCMW dat zakt van 1,6 miljoen verlies in 2024 naar 131.000 euro verlies in 2026. Maar dat heeft natuurlijk ook tot gevolg dat het spaarpotje dat je eigenlijk had vanuit je overgedragen resultaten van de vorige jaren, dat dat ook iedere keer een stuk verminderd is. In 2023 hadden we nog een gecumuleerd budgetair resultaat, dat zijn de overgedragen resultaten van de vorige jaar, van 4,5 miljoen. Dat daalt naar 2,4 miljoen, dus dat is bijna gehalveerd tegen het jaar 2026. Een van onze grootste bezorgdheden is eigenlijk die lage autofinancieringsmarge. Wat dat betekent eigenlijk dat je eigenlijk tegen volgende legislatuur quasi geen marge meer hebt om investeringen te gaan doen. Dus we hebben nu nog investeringen kunnen doen in onze gemeente dankzij de verkopen van patrimonium. Dat is ook een gegeven waardoor we eigenlijk die schuld een beetje hebben kunnen afbouwen. We hebben dan een deel van die investeringen gefinancierd met verkopen, zoals de Wolfsput onder meer. Van het moment dat je dat natuurlijk niet meer gaat kunnen doen en je hebt geen of quasi nul autofinancieringsmarge, dan zit de volgende legislatuur wel met een groot probleem. En dan zou er zelfs de vrees kunnen ontstaan voor een tweede Borsbeek-scenario, tenzij dat je extra belastingen zou heffen. Wat dat we ook een beetje gemist hebben in de investeringen, dat is eigenlijk de heraanleg van het fietspad op de Lispersteenweg. Er is toch al een paar keer sprake geweest hier op de gemeenteraad van de heraanleg van dat fietspad. Ik denk dat dat een fietspad is dat de naam fietsgemeente onwaardig is en dat men daar toch eigenlijk werk zou moeten maken. Ik zie dat nergens verschijnen in dit meerjarenplan. Dat is jammer op zich. Bovendien vinden wij dat er qua personeelskost, dat er eigenlijk qua beheersing van de personeelskost eigenlijk zeer weinig in zit. Als we kijken naar het aantal FTE's, ik denk niet dat je daarop vooral moet besparen. Dat je kunt eigenlijk een optimalisering doen van je personeelskosten door met minder, maar beter gekwalificeerd personeel te gaan werken. Want we zien dat daar de problemen zijn naar aanwervingen van bepaalde types van vacatures in onze gemeente, waarvoor dat we geen volk vinden. De burgemeester stelt dat de schuldafbouw zeer ruim is geweest, natuurlijk. Dat is, als je vergelijkt met 2020, dat zal wel. Ik denk, als je vergelijkt naar de komende jaren in het meerjarenplan, dat eigenlijk helemaal niet zo is. Als je kijkt dat de schuld in 2023 dit jaar 27,4 miljoen is, dat we in 2026 gaan naar 26,6 miljoen. Dat wil zeggen dat je op 3 jaar tijd 800.000 euro schulden afbouwt op een bedrag van 27 miljoen. Dat is 2,9%, dat is nog niet 1% per jaar. Dat is zeer weinig. Zoals ik straks zei, die schuldafbouw is ook mogelijk geweest doordat je maar 1,5 miljoen hebt bijgeleend, terwijl je ongeveer 4 miljoen euro investeringen hebt gedaan en de rest betaald hebt uit de verkoop van patrimonium. Dat is natuurlijk ook een pervers gegeven op zich, omdat de burgemeester zei altijd van ja, je kunt beter een grond verkopen en er iets nuttig mee doen voor de burgers dan, dan die grond te laten liggen en die niet te verkopen. Maar natuurlijk, als je een groot deel van de opbrengsten van die grond moet gaan aanwenden om je schulden vanuit het verleden te gaan aflossen, dan denk ik dat de burger daar zeer weinig aan heeft. Dus een grote schuldenput, dat is op termijn altijd zeer nadelig. De burgemeester zegt ook de schulden, aflossingen, kapitaal en interesse ten opzichte van ons totale exploitatiecijfers, dat moet onder de 10% blijven. Dat is nu 8 of 8,5% denk ik dat het was. Ik denk dat dat een verkeerde monitoring is. Ik denk dat je moet kijken hoeveel schulden per inwoner heeft Boeghout ten opzichte van alle gemeenten van heel Vlaanderen. En ik denk dat we daar bij de absolute koploper zitten qua schulden. Ik vind dat een verkeerde voorstelling van de feiten. Dan denk ik ook het AGB, we hebben dat al eens eerder gezegd, dat prijsmechanisme, die prijssubsidie, bijpassing, dat we daar eigenlijk een verandering graag hadden gewild, omdat we nu eigenlijk relatief meer bijpassen voor verenigingen en mensen die in de gemeente rondom ons komen sporten dan voor de Boeghuisse verenigingen zelf. Dat is iets dat we toch ook al een aantal jaar vragen. Dus als je nu bijvoorbeeld een halve sporthal afhuurt, dat kost dat 8 euro voor degene die sporthal afhuurt. En daar past de gemeente dan 38,8 euro bovenop bij. Terwijl dat stel dat het iemand is, een vereniging uit Borsbeek, en dan betalen die 20 euro voor die zaal, maar dan past de gemeente daar 97 euro op bij. Dus eigenlijk is dat een beetje een pervers mechanisme, vind ik. Dus er zou een onderscheid moeten komen ergens tussen leden die van Boeghout zijn of niet, want uiteindelijk is dat een bijpassing die toch betaald wordt uit belastingsgeld wat van Boeghout komt. Dus ik denk dat daar toch ergens een correctie zou moeten komen. Tot slot denk ik dat wij vanuit het AGB nog steeds geen verslag van de revisor hebben. Dus dat is een vraag die ik al jaren stel. Ik weet dat er nooit op wordt ingegaan. Maar zoals ik kan alleen maar herhalen wat ik er de vorig jaar heb over gezegd. Dat geeft ons ook weinig vertrouwen in het feit dat al die overdragingen van die kosten van het AGB naar de gemeente, of dat wel kan, of dat de jaarrekening van dit AGB nog wel een voldoende economisch realistisch beeld geeft van wat dat die vennootschap eigenlijk betekent, bedrijfseconomisch. Dus dat is iets wat wij toch graag zouden willen laten zien. En tot slot, en dat is iets waar het op de commissie door het dorp werd opgewezen, zat er ook nog een materiële fout in de rekeningen van het AGB op bladzijde 21, waar dat we zien dat de cijfers van 25 en 26, dat die eigenlijk fout zijn. Dat er een fout zit in de cijfers van de financiële schulden.
Bladzijde
21. AGB, bladzijde 21.
Micro.
Dat is schema T4 en dat gaat over de financiële...
Katrien, uw micro.
Ja, die aangepaste schema's zijn u bezorgd achteraf. Ja, klopt.
Maar dat ging niet over dit.
Schema T4, hè? Jawel, die zijn...
zowel T4,
van, ja. Zowel van AGB als gemeente zijn u tijdens de budgetcommissie zijn die aangepast en ik heb u die per mail bezorgd de dag daarna.
Ah, sorry, dan heb ik dat niet gezien. Dan,
mijn excuses voor, dat is mijn fout.
Nee, dat is het.
Ik stel voor, dank u Erik, ik stel voor dat we eerst de vragen inventariseren en dat ik Lode het woord geef. Is dat oké voor... Ja? Lode?
De burgemeester had gezegd in het begin, en we weten dat ook allemaal, dat in de cijfers van 23 twee maanden meer aan ontvangsten van de personenbelastingen zat. Maar hij zei ook, dat wordt afgevlakt. Ik had dat graag begrepen wat dat wil zeggen.
De Belastingdienst heeft een nieuwe manier. Vroeger werd er alleen op de ingecoherde bedragen het budget bepaald en doorgestort. Op de ontvangsten, sorry, de effectieve ontvangsten van de ingecoherde bedragen. Daar werd het budget op bepaald en zo werden de doorstortingen naar de gemeente verder gebudgeteerd en bepaald en ook betaald. Het systeem is veranderd en ze hebben eigenlijk nu hun budgetten gaan bepalen en betalen op basis van de geïncoherde bedragen. Dus niet de doorstortingen en ontvangsten, maar op basis van de ingecoherde bedragen. Zij hebben eenmalig een aanpassing gedaan in hun systemen. Dat betekent dat we eigenlijk eenmalig 14 maanden hebben ontvangen en dat ze vanaf dan terug 12 maanden gaan... Ja, op basis van de geïncoherde bedragen wel degelijk, maar dan vanaf 24 ontvangen we maar 12 maanden.
Ja. Dat was dan de aflakking, dat het van 24...
Okay. Ja. Okay. En dus in het oorspronkelijke budget, de aanpassing is nu een aanpassing op het vorige budget, was dat nog niet het geval. Dus dat zijn die verschillen die in de budgetten naar voren komen. Dus de ramingen zijn anders door hen opgemaakt. En dat geeft een verschuiving, een betere ontvangst in 23 en dan iets minder voor 24 en dan terug een normale van 25.
Oké, dank u.
Ik stel voor dat we de vragen inventariseren, dus...
Ja.
Doe maar.
Dan zei de burgemeester ook, ja, oké, we hebben drie posten van ontvangsten, hè, waarvan de kleinste 6% is. Dat zijn allerlei belastingen, daar hebben wij ook natuurlijk altijd met onze fractie onthouden of tegengestemd. En dat juichen we dan ook toe, omdat ook blijkbaar de kosten moeten afgewogen worden ten opzichte van de ontvangsten, zo had ik dat toch begrepen. We stellen ook vast uiteraard dat de brandweer en de hervorming van... de minuszonen of het loskoppelen van Borsbeek, de stijging van de personeelskosten en de stijging van de pensioenlasten, dat baart ons uiteraard ook zorgen, omdat die ook nog niet mee zijn opgenomen, deels omdat je niet weet wat dat gaat zijn uiteraard, maar dat blijft toch een risico. U verwijst altijd naar de autofinancieringsmarge en inderdaad voor de... voor het autonoom gemeentelijk bedrijf is dat positief, hè, 5.290, maar dat is maar niet positief en blijft in diezelfde hoogte hangen. Maar natuurlijk ook belangrijk, en we weten ook dat dat niet verplicht is, maar de gecorrigeerde autofinanciering, en die wijst inderdaad naar de toekomst, zoals collega Philibert juist al gezegd heeft, en dan zien we dat die wel negatief blijft en constant negatief blijft, zowel voor de gemeente... als voor het autonoom gemeentelijk bedrijf. En de autofinancieringsmarge, ook voor de gemeente, is dat in 24 maar niet 15.000 euro. En gezien uiteraard de andere punten die voorheen al genoemd zijn, verwijzend naar de brandweer, de minus, pensioen en stijgende personeelkost, is dat maar een heel niet autofinanciering, maar de gecorrigeerde autofinanciering, de totale, is ook voor... In 23 was dat niet positief, maar de volgende jaren is dat behoorlijk negatief. En wat ons uiteraard dus zorgen baart, is uiteraard de hoge schuldenlast. Hè, die blijft op 27.300.000 euro ongeveer, wat toch wel hoog blijft als we dat vergelijken met de omliggende dorpen of de enquête die in het voorbije jaar ook verschenen is in de financiële economische tijd. Uiteraard vinden we het ook spijtig, inderdaad, omdat het hier ook aan bod gekomen is, de heraanleg van de Liesper-Steenweg, dat dat niet wordt aangepakt in de investeringen. En wij hadden ook de bemerking, want u hebt al bij de trajectcontrole al opbrengsten voorzien. Wij hadden daar vorige keer gevraagd van, kijk, is het een belastingsontvangst of is het uit verkeersveiligheid? En zo ja, als het het laatste is, zou er dan ook... een duidelijke signalisatie kunnen komen van dat er inderdaad trajectcontrole is op de trajecten, de desbetreffende trajecten.
Dank u, Lode. Wally?
Ja. Het meerjarenplan geeft eerst een zicht op de politieke keuzes die de bestuursmeerderheid maakt en schetst pas dan de verwachte financiële ontwikkelingen. Het meerjarenplan is dus duidelijk niet puur een financieel document, maar ook en in de eerste plaats een politiek. Het spreekt dan ook voor zich dat indien we voor onze gemeente, OCMW en AGB een meerjarenplan zouden opmaken, dat plan zou verschillen van wat de huidige bestuursmeerderheid voorlegt. Niet op punten en commas, maar op heel wat vlakken. En sterk. Het meerjarenplan zou investeringen toevoegen, investeringen schrappen, meer geld voorzien voor bepaalde beleidsdomeinen of diensten en minder of zelfs helemaal geen voor anderen. Wat in het oog springt is de verkoop van patrimonium. Erik heeft het dan al aangehaald. In 2023... is er verkoop van grond van 2.820.600 euro. In 24 1.042.600. In 2025 nog maar 180.350. is dan de verkoper eigendom op, dan kan er misschien iets mee verkocht worden. Dat is de reden waarom het Vlaams Belang, het meerjarenplan, dat door de bestuursmeerderheid aan hun raad wordt voorgelegd, afkeuren. Dit is dus geen spelletje van oppositie tegen meerderheid, maar een zaak van beleidskeuzes. Dank u.
Dank u wel. Koen?
Ja, dank u wel. Ik ga met de laatste spreker beginnen. Ik ben eigenlijk blij dat u zegt dat dit een politiek document is en dat dit beleidskeuzes weerspiegelt die niet de uwe zijn. Het zou erg zijn voor onze meerderheid indien we hetzelfde zouden denken, want ideologisch, denk ik, gaan we niet zo echt overeenkomen. Dus het is inderdaad zo. Het is uiteraard een document met heel specifieke beleidskeuzes, waarbij we inzetten op verkeersveiligheid, op klimaat, op vrije tijd, op onderwijs. Het zijn stokpaardjes die naar boven komen en die door deze coalitie gedragen worden. En ik ben ervan overtuigd door een breed deel van de bevolking. Voor wat betreft een aantal investeringen die aangestipt zijn en waar dat wat vraagtekens rond gezet worden. De eerste werd aangehaald, was met betrekking tot de Smeendijk. Het klopt dat hier een bedrag van €145.000 is ingeschreven en dat dit een eerste raming is zonder dat er al offertes zijn opgevraagd. We hebben daar nu geen zicht op of dat meer zal worden, maar we vermoeden dat dat wel zal zijn. Nu, we hebben, om dergelijke zaken op te vangen, we hebben dat ook in het verleden al gedaan. Ja, kan je twee zaken doen, ofwel doe je dan een budgetherziening op het moment dat dan geweten is wat de offertes zullen zijn. Het is ook een onderhoudsproject, de Smeendijk, dus het is vernieuwen van asfalt. Maar we hebben rond het groot onderhoud van wegen in 2024 nog €495.000 ingeschreven. En dat is eigenlijk een potje dat we dus gebruiken om ook dergelijke zaken te kunnen opvangen. Maar ook ander onderhoud van wegen zal moeten gebeuren. Misschien dat u ook al wel wat vragen hebt gekregen met betrekking tot de Pietingbaan en de Egelstraat bijvoorbeeld. Ook daarvan zijn we ons bewust dat daar asfalteringswerken moeten gebeuren. En ik sluit meteen aan bij de vraag rond de Lisperstewig en de opmerking rond de Lisperstewig. Daar hebben we dat hebben we daar inderdaad ook niet nominatief ingezet, maar ik had het wel in mijn presentatie kunnen vermelden. We hebben nog een belangrijk deel benaderd. Een goede €223.000 voorzien voor groot onderhoud van fiets- en voetpaden. De Lisperstewig is ook een onderhoudsproject. En we verwachten voor de Lisperstewig ook nog een subsidie van het Kopenhagenfonds, want dat ligt op tafel bij de Vlaamse regering. En we hopen in het voorjaar daar ook meer zicht rond te hebben. Maar net die potjes van het onderhoud rond wegen, fiets- en voetpaden moeten eigenlijk dienen om dergelijke projecten te kunnen opvangen. Maar bij deze dus wel het engagement om zowel de Smeendijk als de Lisperstewig op korte termijn te bekijken en mee op te nemen. Het zijn denk ik terechte vragen, ze liggen er allebei slecht bij en het moet aangepakt worden. Goed, dan nog een aantal andere elementen. Misschien toch wel een van de meest belangrijke elementen die ook bij de twee sprekers van N-VA Antwerp naar boven zijn gekomen, is die leningen. Hè. Dus die leningen waar je zegt van ja, die schuldafbouw die loopt de laatste 3 jaar slecht. En eigenlijk wordt hetzelfde verhaal gebracht met te spreken over die gecorrigeerde autofinancieringsmarge. Dat heeft te maken met dus de lening van het AGB. Er is destijds gekozen voor een lening in het begin toen het sportpark is gebouwd, waarbij in eerste jaren vooral de interesten worden afgelost en het kapitaal komt pas later. Dat betekent dat uw lening van het AGB, ja, dat wordt altijd meer en dat heeft eigenlijk een invloed op die totale leninglast. En waarom? Dat je op die laatste jaren eigenlijk met een relatief tragere afbouw zit, omdat uw schulden voor de gemeente wel worden afgebouwd, maar uw schulden voor het AGB die worden groter door de vorm van die lening. En dat weerspiegelt zich ook in die gecorrigeerde autofinancieringsmarge, want die gecorrigeerde autofinancieringsmarge is eigenlijk een soort van theoretisch model dat zegt van als je uw lening op een gelijkmatige manier zou aflossen, hè, dus elk jaar evenveel kapitaal en interest, hè, dan zou je daaruit komen en dat is negatief. Daarom is nu ook al, en ik denk dat ik weet niet of ik dat vorig jaar al heb gezegd, is ook de optie genomen om die lening te gaan herevalueren en te bespreken met onze financiële instellingen van het AGB. En dat moet dus gebeuren in 2025, net om die negatieve gecorrigeerde autofinancieringsmarge of die schuldafbouw logischer te laten verlopen en sneller te laten verlopen. Maar daar staan we inderdaad nog voor een belangrijke opgave. Nog over het AGB wat aangehaald is die prijssubsidies en ook de dingen, de leden die daar aangehaald zijn en die dus ook naar verenigingen gaan die van buiten boekhoud zijn. Nu, we hebben onlangs nog een rondvraag gedaan naar het aantal verenigingen dat gebruikt maakt boekhoudse verenigingen van ons sportpark. En dat was ruim in de 90%. Het exacte percentage weet ik niet meer van buiten. Maar dat was toch wel voornamelijk alleen maar boekhoudse verenigingen. Het is natuurlijk wel zo dat, omdat het een boekhoudse vereniging is, zijn het natuurlijk niet alleen leden vanuit boekhoud. Hè. Er zijn natuurlijk ook een aantal verenigingen die daar sporten en die ook heel veel leden hebben van buiten de gemeente. Dat is ook wel zo. Ik denk als je daar wilt op corrigeren, dat je veel eerder zult moeten werken op je subsidies via uw werkingssubsidies voor verenigingen, dat je daar zegt van ja, we gaan het gewicht van uw leden zwaarder laten doorwerken op uw subsidies. Maar of dat de suggestie om uw prijssubsidies op een andere manier te organiseren tussen verenigingen van boekhoud en buiten en verenigingen van buiten boekhoud, ja, dat laten we nu eigenlijk doorwerken in de prijzen die we zetten voor het huren van de zalen. Misschien moet dat verschil nog groter, dat kan een optie zijn, maar de prijssubsidie als dusdanig, ja, daar kan je natuurlijk niet discriminerend mee optreden. Dus dat moeten we bekijken, maar er zijn natuurlijk wel inderdaad mogelijkheden, onder andere via werkingssubsidies of onder andere via de prijs voor het huren van de zaal, om daar sterker klemtoon te leggen op het feit van dat boekhoudse verenigingen daar toch wel wat meer kunnen genieten van die prijssubsidie, of dat die daar meer procentueel meer terechtkomt dan verenigingen van buiten boekhoud. Maar ik zeg het nogmaals, de meeste verenigingen die daar gebruik van maken, die zijn van onze gemeente. Ik ben het niet helemaal eens dat doordat we die prijssubsidie uitbetalen, dat we daardoor een verschuiving krijgen van onze kosten. Ja, natuurlijk zijn de personeelskosten verschoven naar de gemeente. En ja, natuurlijk betekent dat die kosten zijn opgenomen. Maar er is een aantal keren hier ook uitgelegd dat we dus een financieel resultaat hebben en dat we een boekhoudkundig resultaat hebben. En dat een aantal zaken om dat verlies weg te werken bij het AGB van boekhoudkundige aard zijn geweest. Zoals het doorschuiven van personeelskosten, zoals het doorschuiven van patrimonium omwille van de afschrijvingskosten. Omdat een AGB nu eenmaal eigenlijk werkt zoals een bedrijf en een gemeente niet. Maar je ziet dat ook aan de prijssubsidie. Wij hebben toen we gestart zijn met het project van het sportpark altijd vooropgesteld dat die prijssubsidie rond de €750.000 zou draaien. Dat was ook wel wat voer voor politieke discussie van hoe hoog kan je dat lopen. En na alle zaken die we hebben doorgevoerd, zien we inderdaad dat nog altijd daar rond draait. Ik weet dat dat helemaal in het begin lager lag, ik denk rond de €500.000, maar we hebben dat nadien bijgestuurd, redelijk snel, naar die 750, en daar blijft het nu wel rond hangen. Dus ik denk ik ben er toch van overtuigd dat we daar nu binnen het AGB de juiste beslissingen hebben genomen. Maar het is, en ik herhaal het ook inderdaad op de twee tussenkomsten die daar rond geweest zijn, wij moeten die leningen voor het AGB, die moet in 2025 helemaal terug geëvalueerd en herzien worden. Wacht, er was nog iets van het AGB, dacht ik, nu dat ik daar over bezig was. Zwat, kom er zelfs wel op. Dan was er dan nog gezegd, ja, inderdaad, de elementen die opgesomd geworden zijn, die vragen dus inderdaad de grootste zorg naar de risico's in de toekomst. Hè. Brandweer en politie zijn genoemd, personeel is genoemd en de pensioenen zijn genoemd. Daar zijn we ons van bewust en dat betekent dat we dus toch ook een aantal belangrijke politieke debatten, dat we daarvoor staan. Een van die belangrijke debatten is sowieso het kerntakendebat. Wat gaan we als gemeente echt nog doen en wat niet meer? En dat koppel ik zeker aan het element van gekwalificeerd personeel. Dat we dat moeten inzetten, dat we goed personeel personeel moeten hebben, maar dat we ons ook moeten afvragen van wat moet een gemeente niet meer doen, wat moeten we afstoten, wat moeten we doen in het kader van een eventuele intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Maar dat zal moeten gebeuren, dat is zo klaar als een klontje. Dan even zien, wat hadden we nog? Die autofinancieringsmarge, ja, dat was inderdaad, dat wou ik nog zeggen, dat die voor het AGB naar nul tendeert, maar ook voor de gemeente. Ik heb daar straks inderdaad ook aangehaald dat die wellicht nog wel zal wijzigen bij de volgende budgettaire bespreking en dat je daar ook een aantal belangrijke beslissingen zal moeten nemen. Ik heb nu het kerntakendebat genoemd, maar ik ben er ook van overtuigd dat men in heel de dossiers van de pensioenen, dat men daar vanuit de hogere overheid ook belangrijke beslissingen zal moeten nemen naar de lokale besturen. Want dat is geen enkel lokaal bestuur houdt de pensioenproblematiek vol. Dus we hebben gezien dat het gemeentefonds nu wel wat is toegenomen, maar daar gaan we het absoluut niet mee redden. Dus dat is wel belangrijk. Voor wat betreft de personeelskosten en de loonindexering is er dan nog verwezen naar het feit dat er maar één loonindex is voorzien in 2025 en 2026. Maar wat we de oefeningen die we daar natuurlijk nog wel zullen maken en waar we zal zien dat we daar nog wel wat marge creëren, is het absenteïsme. Het is eigenlijk zo dat we altijd evalueren hoeveel absenteïsme is er onder ons personeel, want dat heeft natuurlijk ook een effect op onze personeelskosten. En dat gaat zeker ook nog evolueren, maar we merken dat daar toch altijd een bepaald percentage is dat ervoor zorgt dat er toch nog voldoende marge is, mocht er bijvoorbeeld een tweede loonindex plaatsvinden. Het spaarpotje, inderdaad, correct. Ik heb dat ook gezegd, het budgetair resultaat van het boekjaar daalt, is negatief. Dus daar moeten we inderdaad ook op werken. En we komen altijd natuurlijk terug op diezelfde problematieken waarmee dat we gaan geconfronteerd worden en waar dat we absoluut moeten naar kijken. Ik kan eens even zien of ik hier nu alles heb. Waar ik het niet mee eens ben, en dat ga ik blijven herhalen, is die vergelijking van die schulden. Borsbeek heeft een heel pak schulden minder, maar ze moeten wel fusioneren omdat men het financieel niet aan kan. Ik blijf wel zeggen, en pas op, ik ben het er ook mee eens, we moeten verder doen aan schuldafbouw. Ik denk dat we het daar allemaal over eens zijn, dat we daar nog inspanningen zullen moeten leveren. Dat is correct. Het is absoluut niet de moment om verder schulden op te bouwen. Juist net om in de toekomst voldoende marge te kunnen blijven behouden om investeringen mogelijk te maken. Maar ik vind het toch ook wel belangrijk om ook altijd te bekijken hoeveel kapitaal lossen we af, hoeveel interest lossen we af en wat is dan dat geheel binnen uw totale uitgavenpakket. En dat is veel belangrijker, want je kan 25 miljoen euro schulden hebben en bijvoorbeeld 8% aflossen aan kapitaal en interesse van uw totaal uitgavenpakket, maar je kan evengoed 5 miljoen euro schulden nemen en 20% moeten aflossen van uw uitgavenpakket. Wel, die tweede gemeente in mijn theoretisch voorbeeld staat er dan veel, veel slechter voor, ondanks dat die dan een veel lagere schuld zouden hebben per hoofd. De twee gelden, maar ik vind die indicatie rond aflossing van kapitaal en interesse belangrijk. Ik heb het trouwens eens nagevraagd en laten opzoeken in 1999. Dus wij hebben nu in deze, met deze ploeg hebben wij bijna een voortdurende schommeling rond de 6, 7, 8% van de totale uitgaven voor wat betreft van kapitaal en van aflossing van kapitaal en interest. In 1999, dus voordat we naar het BBC-verhaal zijn gegaan, bedroeg dat in de gemeente 16%. Dat was dus het dubbel. Dus dat was het dubbel van het aantal uitgaven dat we toe moesten. En toen hadden we in absolute cijfers minder schuld. Maar we moesten wel vanuit al de inkomsten die we hadden veel meer aflossen aan kapitaal en interesten. Ik denk dat ik er ongeveer ben. Ja, de trajectcontroles, die signalisatie, ja, die is daar gehangen. Maar de signalisatie die er hangt, die is wettelijk en correct. Er zijn dan nog bijkomende borden gehangen. Maar we zien nu ook wel dat al op 2 maanden tijd we een daling krijgen van het aantal geregistreerde boetes. Ik had die vraag enigszins verwacht, dus ik heb dat hier toch wel eens even opgezocht. Maar in Boeghout is dat op een maand tijd 16% gedaald en in Vreemde 26%. Het aantal boetes, dus ik denk wel dat dat begint te werken en dat dat begint door te sijpelen. Dus ik denk dat dat ook wel wel goed is om weten, maar ik hoop en vooral dat men toch wel nadenkt en dat men ook vooral de cijfers ziet als men in een dorpskern als vreemde, als daar meer dan 1300 mensen echt te snel rijden, dat toch wel tot nadenken stemt, maar op 2 maanden tijd dan. Maar ik zie daar echt al een forse daling, dus ik voel ook bij de mensen dat dat positief geëvalueerd wordt. Alsjeblieft. Wat dan? Ah ja, de gemiddelde snelheid is blijkbaar, zegt onze schepen, met 6 kilometer per uur naar beneden gegaan op die trajecten. Dus dat is zeker positieve evolutie. Was er nog een element? Ik kan eens even kijken wat ik nog heb opgeschreven. Ik denk dat dat alles is, denk ik, wat ik een stuk moest beantwoorden. Ja, ik wou misschien nog even zeggen aan Lode dat ja, we hebben 6% andere belastingsinkomsten. We gaan die kosten inderdaad afwegen tegenover de ontvangsten. Maar die oefening is niet gemaakt, dus we gaan nu nog wel door met die belastingsreglementen. Maar dat dat werk is voor de nieuwe coalitie, om dat toch eens allemaal onder de loep te nemen, dat is duidelijk.
Oké, ik stel voor in de repliek, Sven als eerste, als je nog in de repliek wilt tussenkomen, vraag je dan nog even het woord. Marleen heeft ook het woord gevraagd. En dan Erik. Sven, jij als eerste.
Ja, ik heb 2 bijkomende vraagjes en dan nog enkele opmerkingen. De eerste vraag, tijdens uw uiteenzetting met de burgemeester had u gezegd dat er 100.000 euro is ingeschreven voor ontharding en vergroening en dat die hoofdzakelijk naar het pleintje van de Kardinaal Sterkstraat / Gillegomwijk zal gaan. Maar er was al 345.000 ingeschreven voor dat pleintje. Dus moeten we dan vanuit gaan dat dat een project van 445 wordt, of zal er ook nog in andere stukken van Boeghout kunnen onthard worden binnen die 100.000 euro dat in 2024 in de budgetten is ingeschreven. Daarnaast een opmerking of een vraag toch wel, in verband met groot onderhoud wegen en groot onderhoud fiets- en voetpaden. Respectievelijk in 2023 gaat dat over 125.000 en 55.000. En in het verkiezingsjaar 2024 gaat dat maar 4. Is dat bewust of is dat onbewust? Of is dat gewoon in het kader van we gaan daar dan toch maar wat extra inschrijven om dan effectief de Lisperstevig aan te pakken? Of gaan we naar een opsmuk voor het verkiezingsjaar? Dat was een bemerking daarbij. En dan heb ik, wat dat u zegt, we hebben een daling van de schuld van 7 miljoen euro ten opzichte van 2020. Dat klopt, maar dat is natuurlijk een vergelijking die dat gemaakt en gaat weinig rekening met wat dat er is aangegaan naar de toekomst. En daar wil ik toch wel een bemerking dat u hebt gemaakt bijhalen. U hebt gezegd, er is destijds gekozen voor een specifieke lening. U hebt ervoor gekozen, hè? Voor die specifieke lening. U hebt ervoor gekozen om op die moment geen kapitaal af te lossen. En om op die moment dat eigenlijk uit te stellen en voor u uit te duwen. Dat is de keuze die toen gemaakt is. Hè. Dus dat is toch wel een belangrijke. Die keuze is door deze ploeg gemaakt om nu pas terug te betalen. En de Erik heeft er verschillende keren op gewezen toen dat die lening is aangegaan. Dus dat is natuurlijk wel iets waar dat je nu mee zit. En ik zeg niet dat je met de gebakken peren zit, maar dat is een deel van het budget dat niet anders aan te wenden is, omdat toen die keuze gemaakt is. Hè. Daarnaast staat er dus, heb je het daar juist gepresenteerd en ik heb het even allemaal opgeteld, staat er dus patrimonium te koop voor 5,4 miljoen euro. Afgerond, het is ietsje meer. Je kunt patrimonium maar 1 keer verkopen. Hè. Je kunt 1 keer langs de kassa passeren en daar iets mee doen of de rekening mee opsmukken. Maar dat is wel maar 1 keer. En dat is het grote nadeel van verkoop van patrimonium, dat je daar dus ja, vanaf zij op die moment. Oké, je hebt er misschien hier en daar geen last mee, niet meer, maar langs de andere kant, het stopt daar. Hè. Je hebt daar in de toekomst geen enkele mogelijkheid niet meer voor om daar ook maar iets aan te verdienen. Dus dat is toch, vind ik, een heel belangrijke kanttekening bij dat verkoop van dat patrimonium, omdat je dat echt die ene keer maar kunt doen. En dan ja, het gas 5 verhaal is hier gezegd, hè, net geen 194.000 euro ingeschreven aan inkomsten. Dat staat dan nog los van het stukje dat we betalen aan die Entaas en het stuk dat we betalen aan IGN. Wij blijven dat een heel foute keuze vinden om dat via die Entaas te doen. En dat is iets dat je eigenlijk zelf had moeten doen vanuit de politiezone, omdat je dat nu eigenlijk uitverkoopt aan een private firma, wiens doelstelling is winst te maken. Dank u wel.
Dank u, Sven. Marleen?
Dank u wel. Aan de gemeenteraad werd een financieel meerjarenplan voorgesteld voor tot 2026. Dat is verplicht. Maar dit budget bewijst dat er nu reeds wordt vooruitgekeken op langere termijn. De tijd dat er alleen nog maar projecten op het einde van een legislatuur worden uitgevoerd, is in Boeghout voorbij. Een volgende gemeenteraad en schepencollege kunnen meteen verder werken. Met een budget van bijna 24 miljoen aan ontvangsten tegenover ruim 22,5 miljoen aan uitgaven, realiseren we elk jaar een positief beschikbaar budgetair resultaat. Met dit resultaat is er ruimte om te blijven investeren. In 2024 staan bijvoorbeeld de werken voor een fietspad op de Broekemse Steenweg vanaf Don Bosco, een nieuwe speeltuin voor vreemden, een pleintje aan de kardinaal Sterkstraat en de aanleg van de Smeendijk op de agenda. We kijken ook uit naar de opening van de nieuwe dorpsschool in Vreemden, met onder andere nieuwe lokalen voor de kinderopvang, een jeugdbib en de tekenacademie. Ook de bouwwerken voor nieuwe schoolgebouwen voor Sint-Gabriel zijn belangrijk om in onze gemeente kwalitatief onderwijs te blijven aanbieden. Projecten zoals een fietspad voor de Wommelgemse Steenweg, een nieuw recyclagepark en een skatepark voor onze jongeren worden verder voorbereid voor 2025. Bij zowat elk project werden ook de bewoners steeds betrokken. Naast al het andere reguliere beleid, zoals de ondersteuning van onze verenigingen en evenementen, de goedkeuring van de nieuwe bouwcode of de uitvoering van het lokaal energie- en klimaatplan, zijn dat de prioriteiten voor PRO en daar willen wij ook de volgende legislatuur aan verder werken.
Dank u, Marleen. Erik?
Ja, ik wou toch eerst even reageren. Ik denk dat elke volgende bestuursploeg zeer blij zou zijn met een budget van 24 miljoen. Als ik de cijfers hier in de tabellen bekijk, dan gaat het over 1.990 euro wat je nog kunt lenen. En dan het patrimonium dat je eventueel dan nog kunt verkopen. En dat zal een heel pak minder zijn dan de 24 miljoen waar de Marlene sprak. Ik wou eigenlijk reageren op het feit van de burgemeester dat hij zegt van de schuldgraad is niet belangrijk. Natuurlijk is de schuld per inwoner... niet dat de schuldgraad niet belangrijk is, maar dat die 10%, dat een of andere indicator zou zijn uit het economisch bedrijfsleven, dat is niet zo. Hè. Dus als je in een bedrijf, je schuldgraad mag niet hoger zijn dan 25-30% van je totaal actief of passief. En dan zeg ik zo. Maar ik weet niet, wij hebben die cijfers hier niet, omdat natuurlijk het meerjarenplan wordt anders voorgesteld dan... Maar misschien moet die oefening eens gemaakt worden. En ik denk dat je dan ook wel een stuk boven die 25-30% gaat uitkomen. Dus ik denk dat die 10% dat je een beetje moet loslaten. Want dat is de cash die buiten gaat. Dat versta ik ook wel. Maar dat je dat ook moet zien ten opzichte van je totaal eigen vermogen dat je hebt opgebouwd. En dat is een spaarpotje waar ik er seks over had. Waar dat nog 2,4 miljoen euro in zit. Dat is dus niet veel. He, terwijl dat je ongeveer nog 25 miljoen... vreemde schuld hebt op lange termijn. Dus die verhouding, daar moeten we ook rekening mee houden. Dus ik denk dat het verhaal van de schulden heel verkeerd wordt voorgesteld in Boeghout. En dan de beste proxy, om dat te bekijken, denk ik, dat je dan, je moet benchmarken met schuld per inwoner met alle Vlaamse gemeenten.
Philippe nog? En dan gaan we luisteren naar de antwoorden. Philippe?
Ja, het verhaal krijgt hier een heel rare wending natuurlijk als je denk ik vanuit de overheid, vanuit de meerderheid een publicitair pamflet nog eens wordt voorgelezen waaruit blijkt dat uiteindelijk goede wijn behoeft geen krans en eigen lof stinkt.
Dank u, Philippe. Koen?
Ik denk dat het democratisch debat vooral heel belangrijk is en dat elk raadslid ook het recht heeft om zijn ideeën en zijn visie te brengen, dat vooral heel belangrijk is. Of dat nu lof is of kritiek, ik kan met de twee wel overweg. Voor wat betreft het pleintje, maar ik denk dat Philippe mij er ook wel een stuk kan in bijtreden, die 345.000 euro, 450, is 400, het gaat over 450.000 euro in totaal. Dus het kan zijn dat er misschien mogelijk van die 100.000 euro nog een gedeelte overblijft. We gaan dat ook verder moeten bekijken in de opvolging dan van de werf. Hè. Dus we zien soms dat de werven, zoals bijvoorbeeld bij de Kerk van Vremde, dat de budgetten die we daar hebben gepronosticeerd, dat die dan uiteindelijk lager zijn uitgevallen. Dus, maar omdat dat toch wel een belangrijk project is rond ontharding en vergroening, is het wel inderdaad zo dat dus eigenlijk het merendeel daar naartoe zal gaan. Er zijn ook nog andere budgetten, hè? Bijvoorbeeld in plaats van rustbanken of dergelijke, dus dat kan daar ook nog uitgenomen worden. Dus het is niet enkel dat budget of aanplantingen en dergelijke meer. Dus dan moeten we nog verder fine-tunen met onze diensten openbare werken. Ik heb inderdaad nooit gezegd dat die lening van het AGB dat dat niet onze keuze was. Dat was inderdaad ook de keuze. Op dat moment is dat ook zo besproken geweest met onze financieel beheerder en de banken dat dat een optie was om op die manier te starten binnen het AGB. Maar ik heb ook in het verleden al aangegeven dat deze vorm van lening, dat dat niet de gewenste lening is en dat we die moeten herzien op het moment dat dat is. Die komt ook altijd trouwens ter sprake in onze relatie, met onze relatiebeheerder van Belfius, die dat ook aangeeft. En ik denk niet, ik zou moeten terug horen op de vorige, bij de vorige budgetbespreking, maar het is altijd wel aangegeven dat die lening moet herbekeken worden. Maar op deze manier, is er destijds gekozen om het AGB te financieren. En we gaan dus inderdaad ook die leningen herzien. Maar er zijn heel veel verschillende vormen van leningen. En er is een regelmatige update met onze banken om te bekijken hoe dat we actief aan een schuldbeheer doen. Het is inderdaad ook zo dat je het patrimonium maar één keer kunt verkopen. En er zijn zelfs al gemeenten in de buurt die dat in de vorige legislatuur hebben moeten doen om hun investeringen te kunnen financieren. Maar ik heb ook altijd gezegd, als het ging over pachten en voor landbouwgronden, daar vingen wij op jaarbasis een goede 10.000 euro voor. Daar gaan we niet veel mee doen. Dus ik denk dat inderdaad op een bepaald moment de administratie ook hier meer gaat kosten voor de opvolging ervan dan dat we het zouden moeten verkopen. Ik denk dat die rol die gemeentes spelen in het verpachten van gronden, dat niet meer tot de kerntaken behoort van een gemeente. En voor wat betreft de woongebieden die verkocht worden, ja, daar ben ik het natuurlijk niet helemaal mee eens dat die in de toekomst niet meer opbrengen, want woongebieden die worden bebouwd en die gaan dus op vlak van aanvullende personenbelasting en een roerende voorheffing uiteraard in de toekomst wel return hebben. Of dat daar nu woongebieden zijn van het OCMW, van de gemeente of zelfs van private ontwikkelaars, dat heeft natuurlijk wel een impact op onze gemeente. Er zijn op dit moment in het register van de onbebouwde percelen nog 312 kavels in boeghoud. Dat wil niet zeggen dat een perceel één woning is, het kan ook een meergezinswoning zijn. Dus maar in feite gaan we voor wat betreft de bebouwing in onze gemeente die richting uit dat het bijna rond is. Dan voor wat betreft Taas. Ja, we blijven daarvan mening verschillen. Ik stel ook vast dat er partijgenoten in andere gemeentes dat inderdaad ook wel inzetten op Taas. En je kan daar een debat en een discussie over voeren, of dat dan het beste is dat je dat zelf in eigen beheer doet. Maar ik ben er en ik blijf ervan overtuigd dat als je dat zelf als gemeente organiseert, dat je bij dezelfde firma's uitkomt als degene die nu in het consortium van Taas zitten en dat je dan niet ontzorgd bent. Dus dat is een debat en misschien is die ontzorging een te hoge prijs. Maar ik denk voor snel resultaat te bereiken dat dit de beste oplossing is. En op die manier hou je die investering in trekcontroles ook uit uw budget. Ik denk dat ik daar nog even moest op ingaan op die elementen.
Ik heb nog...
Excuseer, er was nog één punt, heel belangrijk punt. Ja, het verkiezingsbudget. Nee, het is geen verkiezingsbudget, Sven. Voor het onderhoud van de wegen en de fietspaden. Maar wij hadden eigenlijk initieel in budget 2024 voor wegen 170.000 euro voorzien. En er is een overdracht geweest van 324.891 euro uit de vorige jaren. Dus dat zijn eigenlijk middelen. Dus we hebben eigenlijk elk jaar een budget voorzien. En die pot is eigenlijk nooit niet leeg geraakt. En we hebben dat gecumuleerd, dat is opgeschoven. Dat is niet expres gecumuleerd. Dat is gewoon zo omdat men op dit moment de projecten die men aan het opvolgen is, dat is de workload die men op deze moment op onze dienst kan opvolgen. En dat is de reden waarom dat bedrag nu plotseling naar 494.000 euro springt. En voor de fiets, onderhoud van de fietspaden is dat een gelijkaardig verhaal. Dus daar was 95.000 euro voorzien in 24 en daar wordt vanuit de vorige jaren 128.000 en zoveel overgedragen. En zo kom je uit op die 223.000 euro. Dus dat zijn eigenlijk nog niet of opgebruikte of nog openstaande kredieten uit de investeringsbudgetten van de huidige financiële meerjarenplanning die verder cumuleren en niet zegt dat die nu verder zullen, dat die in 24 leeg zal zijn. Dat kan zijn dat er nog een verdere verschuiving is naar 2025. Maar zoals gezegd gaan we wel inderdaad daardoor wel enige marge hebben om bijvoorbeeld een Smeendijk of zo te kunnen bijpassen als we niet toekomen.
Oké, ik stel voor dat we een laatste ronde doen en dan proberen het debat neer te leggen. Ik heb Christel die nog het woord vraagt, dan Filip, dan Sven en Filip Verstappen heeft ook nog het woord gevraagd. Christel?
Ja, ik had het eigenlijk graag over patrimonium. Ik ben het er wel mee eens als we ergens nog landbouwgrond hebben liggen in Lier, dat we dat dan verkopen om dan bosgrond hier in Boeghout te kopen. Daar kan ik nog wel mee mee. Maar uit het verleden hebben we bijvoorbeeld ook ons rioleringsnetwerk helemaal verkocht. Ik meen mij te herinneren, voor 9 miljoen. Dus voor, als je dan ziet dat ons exploitatiebudget om en bij dat 18 miljoen is, dan is dat toch wel ook het patrimonium dat nooit meer terugkomt. Dank u wel.
Filip?
Ja, ik wou toch even reageren op de insinuatie van de burgemeester dat ik de democratische waarden niet helemaal zou respecteren. Ik denk dat ik van deze burgemeester daarin geen lessen heb te nemen. Dank u wel.
Sven?
Ja, ik had graag nog even teruggekomen op dat herzien van die lening. De lening initieel is afgesloten op het moment dat het eigenlijk economisch oké was om te lenen. Dat de rentevoeten laag waren. Toen hebben jullie bewust gekozen voor die bulletlening, om ze dan maar bij naam te noemen. En om dan effectief, ik denk dat het zo heet, maar enfin, het doet er niet toe, om dan te kiezen om in het begin alleen maar rente af te lossen en op het einde dan veel meer kapitaal te gaan aflossen. Die keuze is toen bewust gemaakt en we gaan die dan nu herfinancieren op het moment dat het eigenlijk interestmatig minder interessant is om leningen af te sluiten. Dus die kanttekening had ik er toch wel graag bij gemaakt. Daarnaast, als u zegt van oké, schepen, Filip heeft dat net gezegd, ik ben even uw achternaam kwijt, schepen Verstappen, excuseer, heeft dat er juist even gezegd, dat er voor het pleintje Kardinaal Sterkstraat 450.000 euro nodig is, ja, dan zijn die twee budgetten op en dan moeten we nog ergens 5.000 gaan halen, hè, om dat aan te krijgen. Dus wat ik daar vooral mee wil benadrukken is, als het ganse budget aan ontharding en vergroening daar naartoe gaat, dan kunnen we het nergens anders inzetten. Dus ik heb ook op zich geen probleem dat dat daar naartoe gaat, zeker en vast niet. Maar ik pleit er ook gewoon voor dat we een keer goed kijken van waar kunnen we eventueel nog ontharden in de gemeente, omdat dat toch wel een grote zorg is naar de toekomst, waterhuishouding, noem maar op, heel dat verhaal. Ik denk dat we daar echt over moeten waken en dat die 100.000 euro een goede start is, maar ze dan op één plaats inzetten, me dunkt, is dat niet de juiste keuze. Dan over uw verkiezingsbudget, dat dan blijkbaar geen verkiezingsbudget is. Eigenlijk heb je structureel de afgelopen jaren minder onderhoud gedaan van de wegen, desonderhoud eigenlijk. Je hebt dat niet gedaan, ook al waren daar budgetten voor ingeschreven. Die zijn dan verschoven naar nu, die kunnen we dan in 2024 allemaal inzetten. Maar de uitleg is, vroeger hadden we geen capaciteit om de werken op te volgen. We hebben de werken opgevolgd waar we de capaciteit voor hadden. En nu, in 2024, hebben we ineens vier keer zoveel capaciteit om werken op te volgen. Ja, maar dat is hetgeen dat de burgemeester er juist zei. We hebben in het verleden maar de werken gedaan waar dat we de capaciteit voor hadden. En nu plots gaat dat allemaal vier. Dus allez, ik vind dat een beetje bij zijn haar getrokken. Dank u wel.
Filip, ga je nu? Filip, ja. Verstappen.
Ja, dank u. Ja, Christel is er eigenlijk al een stukje op ingegaan, maar ik wou nog zeggen, inderdaad, het is een stukje, het gaat over patrimonium. Er wordt patrimonium verkocht, dat klopt, maar er wordt ook geïnvesteerd in patrimonium. En dan gaat het inderdaad over die gronden waar dan nu bebossingsprojecten gerealiseerd worden. En daar hebben wij wel meer dan €700.000 in geïnvesteerd, dat moet ook wel gezegd worden, waar dat dan de mensen rechtstreeks ook genot van hebben, hè, onze inwoners.
Dank u, Filip. Lodde, als laatste. En dan Koen nog.
Ja, ik wou ook eventjes terugkomen op die schuld, hè. Herziening, zegt je. Ja, wat houdt dat juist in, die herziening, hè? Is dat inderdaad, zoals Sven suggereert, is dat een herziening van de interestvoet of is dat een herziening van de aflossingscapaciteit? En inderdaad, als het over interest gaat, denk ik dat het niet... volgens mij toch niet, maar dat is volgend jaar pas nog niet het ideale moment zal zijn. Maar dat is een beetje in een glazen bol kijken, want dat is beter geweest om dat correcter te doen als de interest laag stond. Mijn vraag ook over, uiteraard juichen wij dat toe, dat het veiliger wordt in de desbetreffende dorpskormen, in betreft met de trajectcontrole. Onze vraag was enkel om dat ook nog een beetje meer te promoten en iets meer dan het wettelijke te doen en uiteraard dat duidelijker te visualiseren, dat er inderdaad aan trajectcontrole gedaan wordt. Ik denk dat dat de veiligheid maar ten goede kan komen. En dan treed ik inderdaad ook de positie bij van de schuld, eigenlijk om een correcte vergelijking te maken en het niet over autofinancieringsmarge en gecorrigeerde autofinancieringsmarge, ik weet dat het die een verplicht is, maar omdat inderdaad schuld per inwoner, dat een mooie benchmark zou zijn.
Sven, aanvullend? En dan...
Ja, aanvullend als antwoord op Schepen Verstappen. Nu weet ik het wel. Gezegd dat er inderdaad €700.000 geïnvesteerd wordt in bebossingen, aankoop van gronden en bebossing. Dat is wel maar 1/8 van het patrimonium dat verkocht wordt. Hè? Als kamdeken.
Oké. We gaan als laatste Koen aan het woord laten. Ik stel voor dat we dan het debat... wat boeiend is, maar dat we dan toch proberen af te ronden. Ja. Ik stel dat voor.
Ik wou eigenlijk nog op één puntje terugkomen, want we hebben een ongelooflijk hardwerkende dienst openbare werken en mobiliteit. Hè. Het is ook niet, jullie ontkennen dat ook niet voor alle duidelijkheid. Maar er zijn wel heel veel projecten gedaan. Dus het is niet zo dat de kredieten die voorzien zijn voor het onderhoud niet zijn aangewend geworden. Ik heb nu gewoon eventjes uit mijn hoofd voor deze legislatuur heel de dorpskern van Boeghout, dus in Bavoplein, is gebeurd. De Toevoeloek is gebeurd. De Groenstraat is gebeurd. De Janselij is gebeurd. De Korte Vreemdstevig is gebeurd. De Dr. Teertusstraat is gebeurd. Het Onze Lieve Vrouwplein is gebeurd. Op 5 jaar, dat is een ongelooflijke... En waarschijnlijk zijn er nog een paar die ik aan het vergeten ben. Dat is ongelooflijk veel wat men eigenlijk gedaan heeft vanuit openbare werken, mobiliteit. En dan, men mag dat niet onderschatten, maar de voorbereiding van dossiers zoals de Broekhomse Stevig of de Wommegemse Stevig, daar kruipt eigenlijk heel veel energie en tijd in, omdat dat, de Broekhomse Stevig is een bovenlokaal project, ook met Randst, ook met Aquafin en dergelijke meer. Ook de Wommelgeemse Stevig, al die projectvergaderingen. Dus ik wil toch maar zeggen dat er heel veel gebeurd is. En daarnaast worden die onderhoudsbudgetten ook nog wel verder besteed. Nu, ik heb even aan Katrien gevraagd of dat we dat nog kunnen checken. Hoeveel er dan van een onderhoudsbudget daarboven op deze projecten ook nog is gespendeerd. Maar dat is wel wat. Dus ik wil toch wel zeggen dat de werkkracht die aan de dag gelegd geworden is... toch wel vrij groot is. Over die lening, daar kan ik op dit moment niet op antwoorden. Het gaat natuurlijk in eerste instantie over die aflossingscapaciteit. Het moet een andere vorm zijn, want het lijkt me inderdaad niet raadzaam om te blijven verder gaan in een lening die steeds duurder wordt, doordat je alleen interesse aflost en te weinig kapitaal. Maar daar kan ik niet op vooruitlopen. Dat zullen we moeten gaan bekijken met onze financiële instelling, welke producten er op de markt zijn, om te bekijken hoe dat we dat verder aanpakken. Maar dat zal wellicht in 2025 op de tafel liggen.
Sven?
Ja, ik had graag nog gerepliceerd op het feit dat ik helemaal geen afbreuk wil doen aan de inzet van die mensen en van die diensten, want ik ben ervan overtuigd en ik weet dat ook dat die goed werk leveren. Dank u wel.
Katrien?
Ja, ik kan de cijfers nu niet zo snel terugvinden, maar wat ook van belang is bij die grote werken van fietspaden en onderhoudswerken van de wegen, is dat die facturatie ook soms heel lang op zich laat wachten. En dat ook maakt dat er stukken grote bedragen van die aannemers overgedragen worden naar de volgende jaren. Want ik kan die maar boeken op het moment dat de facturen komen. Het is niet als die wegen aangelegd zijn december 23, dat ik het kan boeken in 23, want veelal krijg ik die facturen maar februari, maart van het volgende jaar. En dan dragen we die budgetten over en dat heeft daar ook mee te maken. Het zijn grote budgetten, maar het zijn ook altijd grote bedragen van facturen. Dus als daar enige speling op zit, heeft dat ook te maken met de omvang van de facturatie en de laadtijdigheid en de lange duur van die projecten die soms over het jaar gaan. Dus ook dat speelt in deze zeker mee.
Daarover, Sven?
Ja, daar ben ik het mee eens. Maar die grote projecten hebben ook een aparte post. Dus dan zie je dat in die aparte post en dan zie je de verschuivingen daarin. Ik had het hier over de post, groot onderhoud wegen en groot onderhoud fietsen en voetpaden. En als u ziet dat bijvoorbeeld, fietspad Wommelgemse Steenweg, aanleg Fietsostrade, heraanleg Dr. Theo Tutstraat, dat zijn allemaal zaken die een aparte post hebben en waar dat je dat dan projectmatig ook kunt bekijken voor dat project.
Ja.
En ik had het over het postje onderhoud. Allee, of postje, het is een grote post geworden ondertussen. Hè. Het is maar 4 gegaan. Niet voor de verkiezingen, maar het is wel maar 4 gegaan. Dus dat gaat over wel dat geld dat effectief niet is ingezet geweest.
Ja, maar er is een verschil in budgetopmaak. Hè. Als er effectief een hele nieuwe weg wordt aangelegd, hè, met ondergrondse aanweg, fietspad en het geheel, dan wordt dat specifiek geraamd in een apart aparte lijn, hè, dan ziet u dat apart. Als dat gewoon een rollend programma is van dan wordt er geasfalteerd, dan wordt er onderhoud. Dat is een heel rollend programma dat de dienst OWM mee in zijn planning opneemt. Dan zit dat in dat hele grote budget. Hè. En dan wordt dat niet nominatief. Er zit zeker een programma achter dat door de dienst OWM jaar per jaar wordt bekeken welke wegen zijn er het slechtst aan toe, welke zitten er in de planning, welke besteden wij uit. Ze zijn continu met die onderaannemers offerten aan het vragen en studies, maar dan zit dat niet in een specifiek nominatief programma en daardoor is dat budget zo groot. Alleen als er echt een heel nieuw wegeniswerk of een nieuw fietspad wordt aangelegd, wordt dat apart gebudgeteerd. Dat is de manier van werken.
Oké, dankjewel Katrien. Collega's, ik stel voor dat we overgaan tot de stemming na deze boeiende ronde van G3. En dat is dus de goedkeuring van het aangepast meerjarenplan. Het eerste punt AGB van het jaar 2020-2025, de aanpassing 2023. Daarover ga ik uw stem vragen. Moeten nog 3 mensen stemmen? Oké. Okay. Het punt is behandeld en er zijn 12 ja-stemmen uitgebracht en 9 nee-stemmen. Het punt is dus aangenomen. Dan gaan we naar het volgende en dat is G4. En dat gaat over de vaststelling van het meerjarenplan 2025 en de aanpassing van 2023 en de kredieten 2024, het deel van de gemeente, en daarover vraag ik ook uw stem. Er zijn 21 stemmen uitgebracht, waarvan 12 ja en 9 nee. Het punt is aangenomen. Dan gaan we over naar G5. En dat is het punt waarin dat we de goedkeuring vragen voor het aangepast meerjarenplan voor het gedeelte van het OCMW van 2020 tot 2025 en de vaststelling van de kredieten 2024. En daarover vraag ik ook uw stem. Nog één iemand? Er zijn 21 stemmen uitgebracht, 12 ja-stemmen, 9 nee-stemmen. Het punt is aangenomen. Het volgende punt dat we behandelen is het prijssubsidiereglement van het AGB Boeghout. Daarover vraag ik ook uw stem. Er zijn 21 stemmen uitgebracht, 12 ja, 9 nee. Het punt is aangenomen. Het volgende punt is G7 en dat is het punt patrimonium over de gronden van de Wolfsput, de verkoop en de stemming. En daarover heeft onze schepen Philippe Verstappen nog een toelichting. Philippe?
Ja, dank u wel. Dat is hier juist al aan bod gekomen uiteraard tijdens de bespreking van het budget. Waarom staat dat hier nu opnieuw geagendeerd? We moeten het opnieuw op de gemeenteraad brengen, omdat vorige keer een mandaat gegeven is. Dat was in maart aan de gemeenteraad voor het verkopen van deze percelen aan schattingsverslag of meer. Zoals eerder besloten toen is ook de verkoop van deze gronden gebeurd door de notaris. Dit aanbod is door de notaris bekendgemaakt, vooral binnen de doelgroep van promotoren en ontwikkelaars. Het gaat over echte projectgronden. Veel van die mensen uit die doelgroep hebben dan ook effectief de nodige info opgevraagd. We hebben die echt wel kunnen bereiken. Bij de sluiting van de biedingsperiode op 10 november werden 3 biedingen binnengehaald. 2 echter met een opschortende voorwaarde en 1 met een bedrag dat te ver onder het schattingsverslag lag. Dat was 4,5 miljoen euro, zoals u hebt kunnen lezen. En bijgevolg konden wij deze biedingen niet aanvaarden. Daarop is met de notaris nog besloten om een bijkomende periode van 2 weken te organiseren, waarbinnen de biedingen konden georganiseerd worden. Die liep dan af op 5 december. Daarbij zijn opnieuw de bieders aangeschreven, ook degenen die dat al een bod hadden uitgebracht met de reden waarom dat hun bod niet aanvaard kon worden. Uiteindelijk is er na die periode een bieding ontvangen van 5,055 miljoen euro, dat wij dus hier wensen te aanvaarden. Waarom? Omdat dat bod slechts 2% onder het geschatte bedrag ligt. Het ligt nog ruim boven het bedrag dat geschat werd bij gedwongen verkoop. En ook omdat er echt een brede marktbevraging geweest is. Dus we gaan ervan uit dat dit een marktconform bod is, gezien de brede bevraging van de doelgroep. Wat wil dit concreet zeggen? Dat er een bod uitgebracht is van 5.055.000 euro. Voor Boeghout wil dit zeggen, dat is het perceel dat IGAN enkele jaren geleden verworven heeft en waar wij dus ook de lening aan IGAN moeten voor terugbetalen, van 2.826.467 euro. Dan het perceel van het OCMW van Boeghout dat we verkopen voor een bedrag van 1.208.123 euro. En dan, zoals daarnet ook al is aangehaald is en bevestigd al door het vastbureau van Lier, gaat er 20 miljoen euro en 410 naar Lier. Tot daar deze toelichting.
Sven?
Dank u wel. Wij gaan dat niet goedkeuren, zoals dat u ongetwijfeld had verwacht. Eerste reden, of belangrijkste reden is, ja, je verkoopt, je kunt maar 1 keer iets verkopen. Ik heb het er straks al een keer gezegd, ik ga dat niet opnieuw herhalen. Ook de procedure is niet geheel gelopen zoals dat gewenst was, hè, met het feit dat dat dan nog verlengd is moeten worden en zo. En bijkomend is natuurlijk ook zo, het brengt het bestuur in financiële moeilijkheden. Hè. Er is een extra krediet moeten aangegaan worden voor 6 maanden, om de solvabiliteit van het gemeentebestuur Boeghout een beetje te redden, omdat dit natuurlijk vertraagd is geweest. Dat is spijtig dat dat op zo'n manier moet gebeuren. En wij zijn het niet eens met de verkoop, dus wij gaan dat ook tegenstemmen.
Cool.
Ja, het is juist als we het niet verkopen dat je het bestuur eigenlijk in financiële problemen brengt, omdat daar inderdaad een lening op loopt, namelijk op dat gedeelte van IGN. Ik wil hier toch nog wel eens even de geschiedenis schetsen, maar het gedeelte van de Wolfsput is omgezet naar woonzone tegen het advies van de gemeente Boeghout in door de Vlaamse regering. Minister Van Mechelen was toen de bevoegde minister van de ruimtelijke ordening en dat was in het kader van het grootstedelijk gebied Antwerpen. Er lagen toen 3 gronden op tafel, met name dit perceel van de Wolfsput, het perceel of de percelen tussen de Hellestraat en de Vreemdese Steenweg. Dus dat is eigenlijk nog ietsjes voor het bos dat we nu hebben aangeplant, maar die percelen. En dan ook nog het perceel Kapenberg. Ik herinner mij nog dat ik toen, zelfs als burgemeester, rechtstreeks een contact had met de interkabinettenwerkgroep om duidelijk te maken dat wij als Boeghout hier echt niet mee opgezet zijn dat die gronden worden omgezet naar woonzone. Maar er zijn andere politieke belangen die gespeeld hebben. Door de toenmalige meerderheid binnen de Vlaamse regering en bepaalde lokale bestuurders. Wat er uiteindelijk is uitgekomen binnen de afbakening van dat grootstedelijk gebied Antwerpen, is dat die gronden tussen de Hellestraat en de Vreemdse Steenweg, die zijn gevrijwaard gebleven van bebouwing. Daar is men niet mee verder gegaan. De gronden ter hoogte van Kapenberg, dus dat is achter een tramterminaal, daar heeft men de status quo op toegepast. Aan de federale verzekeringsmaatschappij zijn die gronden, en dat is woonuitbreidingsgebied gebleven. Goed wetende dat dat op dat moment eigenlijk wel had kunnen ontwikkeld worden voor sociale woningprojecten, want dat kon toen in woonuitbreidingsgebied. Maar deze gronden zijn wel omgezet naar woongebied, absoluut tegen ons advies in. Op het moment dat dat gebeurd is, waarom heeft de Vlaamse regering dat trouwens gedaan? Want ze hebben dat toegepast op het grootstedelijk gebied Antwerpen, ze hebben dat ook toegepast op het grootstedelijk gebied Gent. Dat is natuurlijk een ongelooflijke cash voor de Vlaamse regering geweest, omdat je een meerwaarde creëert op die gronden. Dat wordt belast, dus de Vlaamse regering heeft bij de omzetting van agrarisch gebied naar woongebied binnen de definitie van het grootstedelijk gebied heel wat gelden kunnen cashen. Deze gronden zijn dan, die waren voor een groot deel in handen van private personen. Die hebben dan onmiddellijk aan de gemeente Boeghout een verkaveling gevraagd. Die wouden dat verkavelen en wij hebben toen onze voet tussen de deur gezegd en gezegd van nee, wij willen dat niet onmiddellijk verkavelen. Wij willen dat eigenlijk zo lang mogelijk open laten liggen. Maar dat zo lang mogelijk is nu helaas bereikt. Wij hebben toen IGN ingeschakeld om een gedeelte van die grond te kopen. Het wijveld heeft daar nog jarenlang gebruik van kunnen maken. Maar nu zijn we op het momentum gekomen dat je niet meer anders kunt, juist omdat daar een lening op loopt om het te verkopen. Dat is nu eenmaal waar we voor staan. Dus het is juist inderdaad zo dat als we het niet verkopen, dat we dan eigenlijk die lening moeten aflossen. Ja, en dat kan niet, we hebben juist de budgetbespreking gehad, dat kan gewoon niet binnen dat budget. En de keuze dat dat woongebied geworden is, dat was niet onze keuze. Het is nu vooral, denk ik, belangrijk voor dit lokaal bestuur om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling die er zal komen en die de kopers wellicht zullen voorstellen, daar weten we niks van, die gaan nog met ideeën moeten komen, dat we dat goed begeleiden. En daar heeft heel de gemeenteraad mee zeggenschap in gehad, want we hebben hier alle voorwaarden besproken. Die zijn hier op de gemeenteraad gekomen, ik dacht in maart, waarin we alles hebben opgesomd om te zeggen van als het ontwikkeld wordt, dan moet het bijna een wijk worden van de toekomst, waar het er heel hard wordt ingezet op duurzaamheid en zo verder. Dat is hier unaniem goedgekeurd geworden op de gemeenteraad. Dus ik denk dat we als Boeghout, het enige wat we nu nog kunnen doen als lokaal bestuur, is ervoor zorgen dat die voorwaarden die hier op de gemeenteraad unaniem zijn goedgekeurd, dat die echt gerespecteerd worden. Maar de verkoop tegenhouden of de bebouwing tegenhouden, mijn excuses, hoe graag we het ook hadden gewild, dat gaat niet.
Wally?
Ja, ik meende te weten dat er in Lier een betonstop was. Of geldt dat maar tot aan de verkiezingen?
Ik weet dat niet, maar dat zijn gronden die gelegen zijn in Boeghout en die zijn in eigendom van het OCMW van Lier. En ik Ik heb dus straks gezegd dat er bepaalde politieke krachten hebben gespeeld om dat tot woonzone te maken. Ik denk dat ik hier gerust mag verwijzen naar liberale krachten die toen in de Vlaamse regering veel te zeggen hadden en die ook in het stadsbestuur van Lier veel te zeggen hadden. En dat was een van de redenen waarom dat die gronden moesten omgezet worden naar woonzone.
Helaas. Maar we gaan... Chris, ja, oké.
Ja, ik wil gewoon even een vraag stellen aan de N-VA, aan Sven. Sven? Ik vind twee dingen tegelijk. Hoe zou je dat dan aanpakken nu?
Ja, Sven?
Er zijn verschillende mogelijkheden. Je moet teruggaan naar het begin van het dossier. Er is in het begin van het dossier gekozen om die constructie op te zetten en dat te doen met de vrienden van IGAN. Hè. Die hebben dan voor ons de grond gekocht en dan tijdelijk bewaard. En nu moeten we dat dan verkopen, want nu kunnen we niet anders. Hè. Dat is het akkoord dat we daar gesloten hebben. Maar je zou ook als gemeentebestuur kunnen kiezen om dat zelf te ontwikkelen, om dat zelf te verkavelen. Als je op die moment zelf gaat verkavelen, dan heb je veel meer krachtdadigheid om te laten gebeuren wat dat we willen. He, je zou dan echt kunnen inzetten op betaalbaar wonen. Je zou dan echt kunnen inzetten op hoe kunnen we de boeghoutenaar binden aan boeghout. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we nog woningen hebben voor de toekomst. Maar ik moet jullie huiswerk niet doen, hè. Voor alle duidelijkheid. Dus ik vind het, je mag mij gerust altijd die vraag stellen, ik heb daar geen enkel probleem mee, maar out of the box wil ik dat nu even op die manier beantwoorden. En ik denk dat er nog oplossingen zijn. Er zijn nog wel mogelijkheden omdat, er waren nog wel wat mogelijkheden, nu niet meer, nu is er geen optie niet meer. Nu moet het betaald worden, punt on the line. Maar die keuze dat het nu betaald moet worden, is wel de keuze die jullie gemaakt hebben. Dat is de keuze die bij jullie lag en niet bij ons.
Oké. Ik denk dat we het daarbij kunnen laten. Ja, we gaan het debat niet echt, maar doe maar.
Ja, nu ben ik het kwijt. Wacht. Je weet dat ik altijd geïnteresseerd ben in de meningen van jullie ook. Vandaar dat we al verschillende keer commissies hebben gedaan over verschillende dossiers. Dus ik was gewoon benieuwd. En inderdaad, die keuze is gemaakt om het op deze manier te doen, om het te koop aan te bieden. Daar zijn ook wel wat discussies over geweest binnen de meerderheid, maar dat is een beslissing die uiteindelijk genomen is. En omwille van het feit dat we aan de akte eigenlijk heel wat voorwaarden hebben verbonden, die jullie inderdaad ook mee kennen, want dat is hier op de gemeenteraad geweest, denk ik toch wel dat we daar wel wat invloed op gaan hebben. En zeker sowieso, als er vergunningen aangevraagd worden, dan moeten wij dat ook nog goedkeuren. Dus daar hebben we ook zeker nog heel wat in de pap te prokken.
Ik ga eerst Koen het woord geven en dan Sven terug. En
ja, ik wou er heel kort op reageren dat dat niet helemaal de juiste voorstelling is van de feiten. Want het gedeelte van IGAN was van een private partner. Hè. En het gedeelte van het OCW Valier is eigenlijk onmiddellijk, of was toen ook onmiddellijk te ontwikkelen, want dat lag aan een uitgeruste openbare weg. Die private partner heeft hier op de dienstomgeving een concreet verkavelingsplan ingediend. Dus we hadden ook op dat moment niet de mogelijkheid als gemeente om dat dan zelf te kunnen ontwikkelen. We zaten hier met twee partners die eigenlijk onmiddellijk, op basis van het feit dat het omgezet is door woonzone, hadden kunnen ontwikkelen. Doordat we het hebben kunnen laten kopen door IGAN, en dat een van die partners ermee akkoord waren, hebben we met OCNW van Lier hebben gesproken, hebben we ervoor gezorgd dat er nu een stuk eenheid van visie kan komen. En die voorwaarden, die hebben we hier op de gemeenteraad nu net afgesproken. Als we dat zelf moeten doen, dat kan, hè, maar dan moeten we ook wel die lening afbetalen. En die kan er niet meer bij. Dus ja, het is een moeilijk dossier, maar het is, ik denk dat op basis van, en ik nodig echt iedereen uit om dat nog eens te lezen, wat we hier op de gemeenteraad hebben goedgekeurd, is echt verregaand. Ik denk dat dat ons eigenlijk de mogelijkheden moet bieden om eigenlijk ook uit te komen, wat je ook zelf een stuk aangeeft, dat we daar toch nog een stuk mee het stuur kunnen vasthouden van wat daar gaat komen. Hoop ik alleszins.
Sven?
Ja, dank u wel. Dat klopt inderdaad voor dat stuk dat nu dan de grond van de gemeente is, maar we hebben daar ook nog dat stuk van de gronden van het OCNW, die sowieso tot het boeghoudspatrimonium behoorde en waar dat ook ontwikkeling mogelijk is en was op die moment. Dus dat had kunnen gebeuren. Los van die gronden dat dan privaat waren. Daarnaast is het natuurlijk ook zo, we hebben nu die voorwaarden opgelegd. En ik hoop het echt, hè, wat dat u daar juist zegt, dat je het kunt hardmaken. Hè. Ik hoop het echt. Hè. En ik ben heel benieuwd of dat het zo gaat zijn. Wij hebben die stringente, hè, want het waren de stringente voorwaarden, herinner je nog. We hebben die stringente voorwaarden voor alle duidelijkheid ook mee goedgekeurd. En ik sta er ook wel achter. Van mij hadden ze nog wel wat strikter gemogen. Maar het moet natuurlijk ook nog verkoopbaar blijven. Dat begrijp ik ook in heel dat verhaal. Maar niet tegenstaande. Ik hoop dat dat als bestuur ook effectief afdwingbaar zal zijn en zal worden. Dat we niet binnen dit en 5 jaar staan te kijken van... Ah ja, oei, het is toch niet gelukt. Het is toch iets anders. En dat zou spijtig zijn.
Ik denk dat we dat mee hopen. Maar we gaan nu over tot de stemming. Nog, ja. Er zijn 21 stemmen uitgebracht, 12 ja-stemmen, 9 nee-stemmen. Punt is aangenomen. Het volgende is een kennisname en dat is G8 en dat is een toelichting bij de beleidsnota digitale inclusie. Filip gaat die toelichting geven. Alsjeblieft, Filip.
Oké, dank u wel. Inderdaad, ja, eigenlijk wou ik dat vorige maand al doen, maar wegens ziekte is dat niet gelukt. We hebben een beleidsplan digitale inclusie geschreven, zoals dat hier ook al eerder aangekondigd is. Waar bestaat dit uit? Eerste uitgangspunt, wat is de visie rond digitale inclusie? Wat is digitale uitsluiting? En dat is het uitgangspunt dan. Wanneer iemand uitgesloten dreigt te worden door een tekort aan digitale toegang of vaardigheden, dan spreken we van digitale uitsluiting. En wie zijn daarbij de meest kwetsbare doelgroepen? Dat zijn alleenstaanden, laaggeschoolden, kort samengevat ouderen, mensen met een laag inkomen of mensen geboren in het buitenland of met een niet-Belgische nationaliteit. Wat is digitale inclusie of e-inclusie? Dat zijn de acties en de oplossingen die nodig zijn om die digitale uitsluiting net te voorkomen. Dat zijn drie fases of drie facetten. Dat gaat enerzijds over digitale vaardigheden, anderzijds toegang tot toestellen en internet en anderzijds het ondersteunen van mensen, bijvoorbeeld door gebruiksvriendelijke toepassingen, websites, apps, handleidingen, filmpjes te ontwikkelen. Hoe werken we aan die digitale inclusie? Enerzijds dus door de digitale toegang te faciliteren. Aandacht voor aantal toestellen die er zijn per gezin of binnen een gezin. Aandacht voor kwaliteit van een verbinding en toestellen en software. Bijvoorbeeld binnen het OCMW wordt er nu het sociaal tarief gepromoot bij de doelgroepen. Sociaal tarief bij aanbieders van internet. Digitale competenties verbeteren. Dat gaat over kennis, vaardigheden, attitudes. Voorbeelden daar zijn... Veel mensen kunnen wel een mail versturen, maar het is ook de attitude en de achtergrond van wat is phishing en dat soort zaken die nu ook heel belangrijk zijn. Ondersteuningsnetwerk, dus digitaal vaardige aanspreekpunten hebben, daar komen we zelfs nog op terug. Maar dat kan ook gaan over familie, vrienden en dergelijke, dat hoeft niet altijd binnen een organisatie te zijn. En dan die inclusion by design, of het aanbieden van gebruiksvriendelijke apps, door eenvoudig taalgebruik, door een intuïtief en gebruiksvriendelijk platform, waar mensen makkelijk hun weg op vinden, dat gebruiksvriendelijk is in het algemeen. Dat voldoet aan bepaalde normen, zoals onze website bijvoorbeeld. Een design voor smartphone. We zien dat heel veel mensen, zeker ook in de doelgroepen, vaker eigenlijk de smartphone gebruiken dan een laptop of een computer of een vaste computer. En dan betrek die doelgroepen met minder digitale competenties bij de voorbereiding en evaluatie van je communicatiemiddelen. Een omgevingsanalyse, en dat gaat dan wel over boekhoud, dat die cijfers van daarnet waren op Vlaams niveau. Dus die doelgroepen, alleenstaanden, zien we hier dat 30% van de boekhoudse huishoudens uit eenpersoonshuishoudens bestaat. Laaggeschoolde, 13% enkel een lager secundair onderwijs. 32% enkel secundair onderwijsdiploma. Ouderen, 22% van onze bevolking is ouder dan 65 jaar. Mensen met een laag inkomen, dus om en bij de 20% van onze bevolking heeft een netto belastbaar inkomen lager dan 10.000 euro. 2,7% van de boekhoudtenaren leven met een sociale bijstandsuitkering. Of 7% van de boekhoudse kinderen wordt geboren in een kansarm gezin. Mensen geboren in het buitenland of van buitenlandse afkomst, respectievelijk 5,3% en 15,2%. Wat doen we al rond e-inclusie? Dat is bijvoorbeeld binnen de dienst welzijn, het uitlenen van laptops, dikwijls naar studenten toe bijvoorbeeld, of ondersteunen van cliënten tijdens de permanentie met aanloggen op bepaalde websites, met het installeren van iets.me, zich aan te melden, ook via digitale weg bij de VDAB of dergelijke. Senioren, we geven sinds 2 jaar cursussen in samenwerking met LBC Mortsel. En dan ICT, hier hebben we het project Gemeente zonder gemeentehuis, waar dat e-inclusie een belangrijk onderdeel van uitmaakt. En de aandacht gaat dan bijvoorbeeld naar het maken van handleidingen of instructiefilmpjes. En er is het Wifi for EU-project, waar het al enkele jaren geleden uitgerold is. Dat wil zeggen dat er vrij internet is op en rond het Chefenhoofdplein, op en rond de dorpsplaats in Vremde en in onze verschillende publieke gebouwen. Er is een samenwerking met Zora Werkt die nu recent opgezet is. Wat omvat dat? Een uitleendienst voor laptops, dus naast de laptops die we op de OCMW al hadden. Het inrichten van digipunten, dat zijn openbare computerruimtes waar mensen enerzijds computer, hardware, internet en dergelijke beschikbaar hebben, maar waar ook sessies kunnen georganiseerd worden voor vragen rond digitale ondersteuning. Initiaties, dus dat is meer opleidingsaanbod door middel van workshops. En wat hierbij aan te stippen valt, is dat de doelgroep van Zora Werkt de 18-plussers zijn, met meer prioriteit naar laaggeschoolde huishoudens met een laag gezinsinkomen en werkzoekenden. Wat is er reeds uitgevoerd in samenwerking met Zora Werkt? Het aanstellen van coördinatoren om alles op te zetten. Het opzetten van een organisatiestructuur om dat werkende te krijgen. Recrutering van digihelpers die mensen kunnen verder helpen op die digipunten. En ook het bekijken van ondersteuning en een volgend puntje ook basisopleidingen voor die digihelpers. Dat zijn vrijwilligers die digipunten bemannen. De oprichting dus van die 11 digipunten, bij ons is dat nu in de bibliotheek opgericht. Dan de aankoop van laptops voor die uitleendiensten en vorming en overleg met externe partners om het breder te organiseren. Wat zijn noden die onze eigen diensten hier ook vaststellen? Dat is ja, klassiek binnen de dienst welzijn, dat je een aantal drempels ervaart met onvoldoende kennis bij het publiek. Wat is burgerprofiel? Waar kan ik alles zien? Mails. De taalbarrière vormt daar ook een onderdeel. Geen toegang tot de pc met kaartlezer, wat soms van toepassing is. Geen pc of laptop ter beschikking in het geheel. De seniorenconsulent die merkt ook dat er nood is aan digipunten of digitale ondersteuning tijdens seniorennamiddagen. En ja, we hebben al een stukje geëvalueerd, want we zijn al een tijdje bezig. Een van de momenten die in de BIP georganiseerd werd op een avond, werd nu tijdens de winterperiode eigenlijk ja, niet gefrequenteerd. En is nu sinds 2 weken verhuisd naar de seniorennamiddag. Dus die vrijwilliger zit dan is dan aanwezig in de Bunderhoeve in plaats van in de BIP. Waarbij dat we dan ja, duidelijk deze doelgroep bereiken. En de ICT-dienst die merkt ook soms nood aan, binnen het personeel dan bijvoorbeeld, aan vorming, begeleiding, die een iets meer blijft altijd terugkomen, en burgerprofiel, dat zijn ook nieuwigheden voor sommigen. Het actieplan, ik heb er een aantal dingen uit geselecteerd. Dus acties rond toegang, dat zijn dan die digibanken waar materiaal uitgeleend wordt, digipunten met toegang tot hardware en internet, maar anders ook waar vragen en waar assistentie verleend kan worden. Dat komt dan terug in die acties rond de vaardigheden. Dat gaat naar medewerkers van de gemeente, naar vrijwilligers die digipunten bemannen bijvoorbeeld, en naar de inwoners, naar vorming en onderwijs. En de begeleiding, dat gebeurt dan door middel van de digipunten met begeleiding. Acties rond onze dienstverlening. Gebruiksvriendelijke tools voorzien, websites, apps. Dienstverlening is inclusief, het helpen bij digitale, maar het fysieke blijft. Ja, waarom is, dat heb ik misschien in de inleiding moeten zeggen, maar waarom is die inclusie, of dat inclusie beleid ook zo belangrijk? We zien een grote stijging in het aanbod van digitale dienstverlening, en dat is niet alleen zo bij overheidsdiensten, maar ja, ook bij, banken, verzekeringsmakelaars. Ja, de hele de maatschappij eigenlijk heeft meer digitale dienstverlening. Dus daarom is het ook, is dit onderwerp, dit thema ook, bindt dit aan belang, zeker na, sinds de COVID eigenlijk. En dan worden er ook acties opgenomen rond de regierol van het lokale bestuur, ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot, tot alle dienstverlening, in het algemeen heel belangrijk, en ook de samenwerkingen met VVSG, zo waar hij werkt. Waar komen de middelen vandaan om onder andere dit plan op te stellen en die digipunten en dergelijke in te richten? Dat is hier ook al eens eerder aan bod gekomen. Maar er is een subsidie verkregen vanuit Zora Werkt van om en bij de 500.000 euro vanuit het plan Vlaamse Veerkracht vanuit de Vlaamse regering. En wij zelf met de gemeente Boeghout hebben een subsidie, een e-inclusiesubsidie ontvangen van een groot dikke 37.000 euro vanuit het agentschap Binnenlands Bestuur. Tot daar mijn toelichting bij dit punt.
Dank. Ik, Joost wil daar op tussen komen. Doe maar, Joost.
Ja, en, bedankt.
Ja, en dan Erik en dan Sven. Ja, doe maar.
Bedankt, Filip, voor de uitgebreide uiteenzetting. Het is goed dat er zoveel aandacht gaat naar die digitale inclusie, want het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen mee zijn. De loketten van onze gemeentediensten die zijn kwalitatief zeer goed en dat moeten we zeker behouden voor de mensen die daar nood aan hebben. En ik ben blij van dat ook in deze beleidsnota terug te vinden. Ik weet dat dat bewaakt gaat worden, maar ik wil vooral dat belang ervan nog eens een keer onderstrepen. Bedankt.
Dank u wel. Erik?
Ja, ik heb nog een vraagje erbij. Ik zie inderdaad een van de problemen, zeker ook bij oudere mensen, is dat It's Me, hè, dat ze dat niet altijd kennen. Maar natuurlijk, voor It's Me heb je ook een smartphone nodig. Anders kun je It's Me niet gebruiken. Is dat ergens ook voorzien in dat werkingsbudget voor bepaalde categorieën die nu geen smartphone hebben, dat die dan ook een smartphone kunnen hebben om bijvoorbeeld bankzaken te gaan doen, like, zeg maar iets, of uw belastingen online te gaan invullen?
Ik ga eerst de vragen ronden doen, Sven.
Ja, dank u wel. Het klopt inderdaad dat de digitale dienstverlening stijgt. Ik denk niet dat we ons als gemeente moeten vergelijken met banken en verzekeringsmaatschappijen. Want dan verliezen we alles aan service. Dus ik ben ook blij om te horen dat dat fysiek loket dat ook blijft. Hè. Ik denk dat dat ook een heel belangrijke is naar dienstverlening. De burgemeester heeft daar straks al gezegd, het kerntakendebat, dat is nu een kerntaak van de gemeente. Dat is beschikbaar en bereikbaar zijn. Ik denk dat een heel belangrijke is dat senioren in het verhaal niet verloren worden of zeker en vast meegenomen worden. Dus ik ben blij dat op de seniorennamiddag daar ook de nodige aandacht aan kan besteed worden. Omdat dat bij die doelgroep toch zeker moeilijkheden met zich meebrengt. Ik herinner mij dat van mijn grootouders. Nu, dat fysiek loket, dat is een hele belangrijke, hè. De dienst burger en welzijn, mensen moeten daar terecht kunnen. Maar als daar mensen staan, bejaarden of andere mensen, het doet er niet toe, senioren, eender welke klant, die geen afspraak hebben, dan is het niet altijd wijs om die mensen naar huis te sturen. We hebben dat van op verschillende plaatsen al wel tot bij ons gehoord gekregen, dat mensen dus geen afspraak gemaakt hebben, die staan daar en die worden dan naar huis gestuurd om de dag nadien om 9 uur terug te komen of om 10 uur, of het is al gelijk wat. Dus ik denk dat daar ook met een zekere flexibiliteit moet mee omgesprongen worden. Dus mijn vraag naar de diensten toe, om daar toch aandachtig naar te zijn, omdat dat voor die mensen vaak een hele inspanning is. Het inclusieverhaal, ik denk dat we senioren niet mogen vergeten, maar ook zeker die doelgroep klanten niet. Ik ben zelf professioneel heel veel bezig met die doelgroep klanten en ik weet wat dat is en hoe moeilijk dat is om die mensen die hun wegwijs te maken binnen die digitale wereld. Dus ik denk dat daar nog heel veel werk is en dat het belang van het lokaal bestuur daar alleen maar krachtig kan zijn. Dank u wel.
Ik wil daar heel even zelf aan toevoegen dat we niet de fout mogen maken van dat we effectief alleen kijken naar oudere mensen. Ik wil een categorie van jonge mensen die voortijdig het onderwijs uitstromen. Wel TikTok, een TikTok-generatie is, maar daarom niet digitaal onderlegd zijn om bankzaken en verzekeringen via iets meer en dergelijke op een goede manier te doen. Dus die moeten zeker meegenomen worden. Filip?
Ja, dankjewel. Ja, ik treed Ria er toe bij. Het is niet omdat je heel goed kunt scrollen in je Instagram of je Facebook dat je inclusief bent, dat je mee bent met alles. Dus daar gaat aandacht naar ook. Dat stond ook bij de mensen die niet aan een hoger diploma zijn en zo. Om op Erik zijn vraag terug te komen in verband met je smartphone. Nee, smartphones zitten niet in die digibanken, wel laptops. Het is ook niet zo omdat die mensen er niet goed mee kunnen mee omgaan, dat die dat niet ter beschikking hebben. Die hebben meestal wel een smartphone eigenlijk. Degene die het niet ter beschikking hebben, dat is dan meer het OCMW-cliënteel eigenlijk. Dus bij de senioren is het belangrijker om ze erin te begeleiden. Anderzijds, voor de mensen die het niet zouden hebben, zijn er dus de digibanken of de digipunten waarbij dat hardware en internetverbinding ter beschikking gesteld wordt, bijvoorbeeld in de bibliotheek. Nee Sven, we gaan ons inderdaad niet vergelijken met banken en hun dienstverlening, absoluut niet. Maar ik wil maar duiden dat meer en meer zijn we wel afhankelijk van digitale om gebruik te kunnen maken van die dienstverlening van banken en andere maatschappijen. En ja, het is zover gekomen dat het een taak wordt van de overheid om de mensen er dan wel in te begeleiden zodanig dat ze er gebruik van kunnen maken. En dan nog die opmerking van over het op afspraak werken en dat mensen zouden doorgestuurd zijn. Oké, ik heb dat niet vernomen, maar dat is wel belangrijk. En voor zover ik weet gaan onze diensten, als er beschikbaarheid is, daar wel flexibel mee om, denk ik. Daarnaast zijn er nog altijd wel momenten ingebouwd waarbij je vrije raadpleging hebt, dat er dus niet op afspraak gewerkt wordt.
Oké. Dank u wel. Ik denk dat we daar zeker nog op terug zullen komen. Margreet wilt nog kort of lang aansluiten.
Ik ga ervan uit dat iedereen hier een smartphone heeft en daarom er niet over nadenkt. Maar je geraakt met een kaartlezer ook op, kun je in SMI ook gebruiken. En kun je ook op uw zaken professioneel.
Oké, dank u wel allemaal. We gaan over naar het volgende punt, wat hierover als een kennisname, maar wel belangrijk. Dan hebben we G9, en dat is de subsidie voor projecten. Dat zijn de projecten 2023, subsidies voor de projecten in ontwikkelingslanden. Dus daarover gaat Filip een toelichting geven. Filip?
Ja, kort even wou ik van de gelegenheid gebruik maken om de projecten die wij ondersteunen, die dus door vrijwilligers in onze gemeente, geëngageerden in het zuiden, worden opgezet. Dat gaat over een project Kebene in Kenia. Daar doen ze opvang voor kwetsbare kinderen en moeders in de brede zin. Linha Verde, de aanleg van agrobossen in Afrika, dit om de verwoestijning een halt toe te roepen. Ook in samenwerking met de Verenigde Naties werken zij mee aan de aanleg van de Great Green Wall. Dan de neuropsychiatrie de Kamenge, een project vanuit het Multiversum. Dat specifieert zich op de geestelijke gezondheidszorg in Burundi en bereiken daar een 180-tal patiënten mee, plus nog vorming rond geestelijke gezondheidszorg. Dan Lake Bunyoni, dat is een project in Oeganda. Rond onderwijs bereiken meer dan 700 leerlingen en de subsidies zullen daar gebruikt worden voor het onderhoud van gebouwen en aankoop van schoolgerief. Dan zuiver water voor Dilolo, een project in Congo vlakbij de grens met Angola. Bereiken een 2500-tal mensen per dag die dus gebruik maken van of toegang krijgen op die manier tot zuiver water. Subsidie wordt gebruikt voor de aanleg van waterleidingen, het installeren van filters, een watertoren en ook water voor scholen. Project Mirador is een werking in Congo aan de rand van de stad Lubumbashi. Beroepsgericht onderwijs voor vrouwen, ze zorgen ook voor gezondheidszorg en het aanleren van landbouwtechnieken. Dan het project Jugoteca is een VZW actief in de buitenwijken van Buenos Aires in Argentinië. Richt zich tot jongeren, geeft een integrale ontwikkeling van deelnemers en sociale integratie in de buurtgemeenschap door het geven van workshops. En daarnaast, zoals in onze subsidiereglementen vastgelegd, gaat er ook nog een vast bedrag naar vierde pijler organisaties 11-11-11 en broederlijk delen. En tenslotte steunen we ook jaarlijks de initiatieven die hier in de wereldwinkel genomen worden, vooral in samenwerking met scholen.
Dank u wel, Filip. Erik vraagt daarover het woord.
Ja, ik heb nog een vraagje, want als je kijkt, die subsidie die dient eigenlijk voor projecten in ontwikkelingslanden, maar ook humanitaire noodhulp. En ik zie hier in al die projecten, dat zijn allemaal zeer lovenswaardige projecten ongetwijfeld, maar dan vraag ik mij af, op een moment zoals nu, bijvoorbeeld Gaza, wordt daar ook iets gedaan van humanitaire noodhulp aan een of ander initiatief?
Ja, Filip?
Ja, klopt. Van dat budget, dat is ook al een paar keer op de gemeenteraad geweest. Eerder dit jaar nog voor de aardbeving die er geweest is in Syrië en Libanon. Daar is toen een bedrag van €4.875 naartoe gegaan. En recent is op het college geweest een bedrag voor humanitaire hulp naar Gaza. Van, daar hebben we 25-30, ons klassieke bedrag, aan toegewezen.
Sven?
Ja, dank u wel. Wij gaan ons onthouden in deze. Eerst en vooral omdat we zeker en vast niet tegen de besteding van die middelen zijn, of het aanwenden van die middelen, of het voorzien van die middelen. Laat staan tegen projecten die daar zijn. Maar we stellen ons wel vragen bij de verdeling die daar is. Een gemiddeld project krijgt €4.145. En er is dan één uitschieter die toch wel €10.000 krijgt. Dus we hebben daar wel vragen bij van hoe dat dan op die manier eigenlijk tot stand komt. En wij kunnen ons daar niet in vinden. Vandaar dat we ons gaan onthouden.
Misschien eerst Wally nog en Filip Peters en ja. Dan mag je
app. Ik heb problemen met die aanvragen zonder aanvraag. Krijgen die dat zo ineens zonder dat ze het vragen?
En gaat het onze schepen zal daarop antwoorden? Filip Peters?
Ja, wij sluiten ons aan met wat Sven Snijders gezegd heeft. Okay. Dus wij gaan ook ons
ontwikkelen. Ja, ik ga ook akkoord met Sven.
Oké. Okay. Filip, Verstappen nu.
Ja. Verdeling over de projecten die gebeurt op basis van het reglement dat wij hier, het vernieuwde reglement, dat hier vorig jaar zelfs nog, denk ik, goedgekeurd is. En dan anderzijds, die projecten die een vast bedrag krijgen, dat is dus 11-11-11 en broederlijk delen. Dat gebeurt in heel veel steden en gemeenten, dat die geen apart dossier indienen. Dat maakt het voor onze medewerkers ook een pak gemakkelijker om dat zo te doen tegenover hoe dat het vroeger verliep.
11-11-11 wil ook dat België Israël uitsluit, hè?
Oké. Okay. We gaan over tot de stemming. U hebt al uw stemverklaring gegeven. Nou, ik moet het toch nog officialiseren. 21 mensen hebben gestemd. 12 ja-stemmen, 9 onthoudingen. Het punt is aangenomen. Het volgende punt is de goedkeuring van de nieuwe functiebeschrijvingen. Nee, bij mij niet. Het staat er niet tussen. In mijn volgorde wordt ze niet gepresenteerd.
Dat is dan op de agenda.
Ja. Het is een kennisname. Zijn daar tussenkomsten over? Of vragen? Toelichting? Oké. Okay. Dan moeten we dat wel noteren, dat het niet dus in de agenda stond. Dan gaan we over naar naar de stemming van G10. En dat zijn dus de goedkeuring van de nieuwe functiebeschrijvingen. Ik heb een andere volgorde. Ik kan hier alleen maar volgen.
We kunnen naar het volgende punt gaan.
Ja, maar dan hebben we deze niet behandeld. Daar zit het om elkaar.
Ja, deze eerste keer met dat gesprek kunnen we zelfs niet verder met ons doen.
Dan zit dat helemaal in de weg.
Ja, dus je moet eerst geen tien.
Ja. Excuus voor de verwarring, maar anders zit ons... Ja, oké. Okay.
Dus deze keer zijn, dus je kunt nu naar G11.
Dank u voor de hulp. Rest van de gemeente. Daar gaan we dus de stembiljetten voor gebruiken. Maar is daar een toelichting bij, Koen? Of,
Nee, ik denk dat het gewoon twee zeer waardevolle kandidaten zijn die allebei op een ander terrein actief zijn. Maar zoals altijd is de stemming uiteraard volledig vrij.
Dan moet ik vragen of dat Johan, onze jongste, alvast naar hier komt voor te tellen. Maar misschien mogen jij ook ophalen. Of hier door de helft, maakt mij niet uit. Ach, geef wel. Het is wel raar, hè? Unanie?
Nee.
Mopje. Wally?
Waarom staat er op dat briefje ja en nee?
Dat gaan we eens een beetje vragen en dan gaan we een uitleg krijgen. Je kunt twee keer nee stemmen, hè? Of twee keer ja. Ja. Dan heb je niet gestemd. Nee. Ja, ik krijg hier de uitslag van Jan. Er zijn 16 ja-stemmen uitgebracht voor Bruno Beekman. En dan zijn er nog 5 stemmen uitgebracht voor Christel van den Broek. Dus de prijs van de gemeente zal overhandigd worden. Ik weet niet precies wanneer dat gebeurt. Dat moet nog ingepland worden, blijkbaar. Liefst op het moment dat er toe doet, misschien, aan Bruno Beekman. Dan gaan we over naar het volgende punt. En dat is dan de goedkeuring van de nieuwe functiebeschrijving. Daar moeten we een stemming over organiseren. Kunnen we dat in één keer doen? twee mensen. Ja, er zijn 21 stemmen uitgebracht en het waren allemaal ja-stemmen, dus dat punt is aangenomen, unaniem. Het volgende is de wijziging van het schoolreglement. Zijn daar tussenkomsten over? Of kunnen we overgaan tot de stemming? Ik ga Katrien bedanken om aanwezig te zijn en haar goed thuis te wensen. En tot volgend jaar. Ja. Ja. Dank je wel. We gaan de stemming starten. Nee, maar nog. Ja. We zijn al begonnen, Wally, aan de stemming. Dus als je... Je mocht nog meestemmen. Ja. Nog één iemand? Oké, er zijn 21 ja-stemmen uitgebracht, dus iedereen heeft dit goedgekeurd. Het volgende punt is G14, is het arbeidsreglement en afspraken over digitale deconnectie. Daar vragen we ook een stemming over, maar is er nog iemand die daar iets over wil zeggen? Nee, dan stemmen we daarover. Eén iemand. Dit punt is eenparig aangenomen met 21 ja-stemmen. Dan gaan we over naar het volgende punt. En dat is G15. En dat is de goedkeuring van instellingsgebonden opdrachten. Daarover moeten we ook een stemming organiseren. Bij deze. Punt is eenparig aangenomen met 21 ja-stemmen. Het volgende punt is G16, het certificaat van de gasopleiding en aanstellingen vaststellend ambtenaar gas 1. Dat is een kennisname. Dan gaan we over naar het... Ah, sorry, ik heb het niet gezien. Chris?
Ja, het is een kennisname, maar ik vind het wel even belangrijk, want dat gaat dus over een vaststellend ambtenaar, onze huisvestingsambtenaar, die de opleiding heeft gevolgd, zodanig dat we de conformiteitsattesten beter kunnen, het opvragen van een conformiteitsattest beter kunnen opvolgen, wat dat toch wel belangrijk is, omwille van de goede woonkwaliteit die dat we nastreven in privéhuurwoningen.
Dank je wel. Ik denk dat dat een mooie erkenning is van zijn... jarenlange inzet voor deze gemeente. Dan hebben we het eerste punt van de toegevoegde agenda. Dat is de diffusie Borsbeek uit de policiezone Minos. En dat is een interpellatie of een vraag van Bruno Doms. Bruno? Sorry.
Ja, dank u wel. Bij de bespreking van het budget 2024 en de financiële meerjarenplanning op de commissie van maandag 11 december heeft de burgemeester verwezen naar de financiële gevolgen van de defusie van de gemeente Borsbeek uit de politiezone Minos. Het is daar straks ook al even aan de orde geweest. Op basis van de eerste budgettaire analyse zou de defusie van Borsbeek uit de politiezone Minos aan de gemeente Boeghout, Mortsel, Bommelgem en Weinigem in de volgende legislatuur, verspreid over 6 jaar dus, ruim 2 miljoen euro kosten. Voor Pro is het een politiek onaanvaardbaar dat de fusie tussen de stad Antwerpen en de gemeente Borsbeek wordt beloond met een cadeau van de Vlaamse regering van 50 miljoen en dat de negatieve financiële gevolgen voor de andere betrokken gemeenten zijn. Bijvoorbeeld de gemeenten die met Borsbeek samenwerken binnen de politiezone of brandweerzone. Men kan deze gevolgen niet zonder enige vorm van financiële compensatie afwentelen op andere gemeenten. Daarom 4 vragen. Wat zijn de financiële gevolgen voor de gemeente Boeghout? In welke mate zal dit een invloed hebben op onze dotatie aan de politiezone Minos? Wat zijn de gevolgen voor de dienstverlening vanuit de politiezone Minos? Is de piste om de politiezone Minos te laten fusioneren met een andere politiezone realistisch of noodzakelijk? Welke stappen gaat het politiecollege ondernemen om een financiële compensatie te bekomen? En wie beslist er over de diffusie van Borsbeek uit de politiezone? Dank u wel.
Sven?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had er graag bij aangesloten. Bruno, wat dat gezegd klopt niet. Je zegt dat het ruim 2 miljoen euro gaat kosten volgende legislatuur. Dat is alleen zo bij ongewijzigd beleid. Ik mag hopen dat het geen ongewijzigd beleid zal zijn. Ik mag hopen dat er effectief voor iets... Ja, maar geponeert dat hier, dat het dus 2 miljoen gaat kosten. Maar dat weten we niet, hè. Dus we gaan dat moeten zien wat dat gaat zijn. En ik hoop inderdaad dat het college, het politiecollege, daar op een goede manier over nadenkt. Maar wat dat Borsbeek gedaan heeft, je moet dat ook wel eens even kaderen. Het is nu beslist, beide gemeenteraden hebben het goedgekeurd. Dus het zal er komen. De defusie van Minos is een feit daarin. Maar dat is van Borsbeek uit een keuze voor de toekomst en voor een leefbaarheid in Borsbeek geweest. En dat is een heel bewuste keuze. En ik denk dat Borsbeek geen andere keuze had. Enkel zo kunnen ze die toekomst garanderen van een normaal bestuur dicht bij de burgers. De financiële toestand en die tanende bestuurskracht die dat er toch was, dat brengt dat met zich mee. Dat is ook bij vooral duidelijkheid een vrijwillige keuze geweest. Borsbeek heeft een vrijwillige keuze gedaan en Boeghout heeft niet aangeboden om te helpen. Boeghout heeft gezegd, wij gaan niet met jullie fuseren, dus dat is heel gemakkelijk. Wij gaan onze verantwoordelijkheid daarin niet opnemen. Maar Borsbeek is dan naar andere partners op zoek gegaan. En dit is een vrijwillige keuze. En de vrijwillige keuze ligt ook bij Boeghout. Wij hebben, of het bestuur van Boeghout heeft ook de vrijwillige keuze gedaan om het niet te doen. Dat is een keuze, dat mag, dat is geen enkel probleem. Maar Borsbeek heeft ook die vrijwillige keuze gedaan. En Antwerpen heeft ook die vrijwillige keuze gedaan. Allemaal binnen het kader dat bestaat. En het kader dat kennen we allemaal, dat is die subsidiering van de hogere overheid. Dus zij maken daar inderdaad gebruik van. Boeghout had dat ook gekund. Maar we kiezen ervoor om dat niet te doen. Vrijwillig. Heel belangrijk. En Bruno, scheiden doet pijn. Dat klopt. Scheiden doet pijn. En hier is dat dan een financiële last dat naar ons zal komen. En ik hoop voor alle duidelijkheid, ik heb dat vorige week op de commissie ook gezegd, dat er goed over nagedacht wordt en dat er out of the box durft gedacht worden. En dat we misschien een keer moeten gaan kijken naar een fusie, eventueel een opdeling van de bestaande politiezone die nu toch bijna in twee gekapt wordt. En daar moet eens echt goed over nagedacht worden. En dat is werk dat nu moet gebeuren. En we hebben daar nog een dik jaar voor. Dus dat is een hele belangrijke. Dus nu is dat moment om na te denken. Vooral ook omdat de marge op het budget van de politiezone Minos, die, herinnert mij even Willy, een maand geleden goedgekeurd is, €7.500. Dat is het enige dat er marge op zit. Slechts €7.500 op een budget van een politiezone. Dus dat is belachelijk werk. Er is heel weinig marge op. Dus de keuze naar de kerntaken teruggaan, ja, dat kan een goede keuze zijn, ook voor een politiezone. Maar ik denk dat er twee zaken, en dat hebben we vorige week op de commissie ook benadrukt, we mogen niet raken aan het personeel. Ik denk dat dat een heel belangrijke is, dat die mensen zekerheid moeten krijgen. Dat die mensen, die doen goed werk, die doen heel goed werk. Daar willen we niet aan tornen. En bijkomend, dienstverlening blijft een belangrijke. Die dienstverlening moet er zijn. En ik denk niet dat we daar moeten kiezen om te gaan downsizen naar een kerntakenverhaal. Nee, we moeten een volwaardige politiezone voor Boeghout hebben. En is dat dan in fusie met een andere zone? Mogelijks. Dat zullen we zien. En dat is een opdracht voor het politiecollege en dat is een opdracht voor de generale staf van de politiezone Minos. En zij zullen daar een oefening in moeten maken. En er ligt al een deel oefening klaar, hebben ze op de laatste politieraad gezegd, Minos 2.0. En ik denk dat het daar belangrijk is dat we vanuit Boeghout heel duidelijk gaan kijken van hoe gaan we daar nu mee verder. Want het is niet omdat een politie... een voorstel doet vanuit de commissaris of vanuit de korpschef, dat er een voorstel is dat te nemen of te laten is. Ik denk dat we er alles moeten in bekijken en dat daar die mogelijkheid ook moet zijn om eventueel andere dingen te doen. Ik denk dat dat de logische keuze is. Dank u wel.
We hebben een antwoord van onze burgemeester, maar Bruno, wil jij dat nog voordat we het antwoord krijgen?
Ja, ik wil wel even opmerken dat die andere gemeenten die daardoor getroffen worden, dat wel... gemeentes zijn die bestuurd worden door jullie partij. Dus die zitten ook met die vraag. Hè? Die zitten ook met die vraag. Nee, die zitten ook met die vraag.
Oké. Okay,
maar die zullen ook hun budget moeten aanpassen, hè, als het zo zit. Hè.
Ja, Bruno, dat doet er toch niet toe?
Nee.
Dat doet er toch niet toe? Gewoon... Ja, maar wacht, ik ben bezig nu. Ja. Het is hier over toe, hè. Het doet er toch niet toe wie dat er aan het beleid is in die gemeente. Je staat voor een voldomme feit. Die defusie is een feit. Daar moeten we mee aan de slag. En met wie dat is, dat zal de toekomst uitwijzen. Maar het zijn inderdaad de vier gemeenten die overblijven, die de oefening moeten doen. En er zijn twee mogelijkheden, hè. Ofwel blijven we, doen wat we aan het doen zijn, en gaan het ons heel veel geld meer kosten. En we hebben er straks gezien dat we dat geld niet hebben, hè. Voor alle duidelijkheid, wij hebben dat niet, hè. Misschien dat de andere N-VA-bestuurde gemeenten wel nog wat overschot hebben. Dat kan, dat weet ik niet. Ik ken de rekening daar niet, dus daar wil ik voor alle duidelijkheid geen uitspraak over doen. Daar gaat het ook niet over. Maar het gaat over wat dat wij die boeg gaan doen. En voor ons is het een belangrijke dat dat betaalbaar moet blijven, dat er een politionele dienstverlening is die kwalitatief is. Dat is het belangrijkste voor boeghoud. En of dat ze nu in andere gemeentes een ander bestuur hebben, dat doet er niet toe. Het is de politiezone en het politiecollege dat die beslissing zal moeten nemen. Dank u wel.
We gaan niet zorgen wat onze burgemeester in zijn antwoord daarover te vertellen heeft, Koen.
Ja, ik kan er heel klaar en duidelijk in zijn. Ik ga me helemaal niet uitspreken over de fusie van Borsbeek en Antwerpen, die dus inderdaad nu beslist is geworden. Dat is hun zaak. En het is inderdaad zo dat Vlaanderen toelaat om te fuseren op basis van wilsovereenstemming. En dat is een vrijwillige fusie. Ja? Maar dat houdt echter niet in dat je de federale spelregels bij een defusie in een politiezone zomaar opzij kunt schuiven. Dat kan gewoonweg niet. En dat is hetgeen dat Boeghout en ook Womelgem, Weinigem en Mortsel moeten vragen, dat er een akkoord komt tussen de politiezone Minos, Borsbeek en Antwerpen om die defusie van Borsbeek uit de politiezone te regelen. Het is inderdaad een scheiding, maar bij een scheiding moet je een regeling aangaan over financiën, over personeel, over gebouwen. Borsbeek heeft een aandeel in de kostprijs van het hoofdgebouw in Mortsel. Huur, energie, onderhoud en zo verder. Die financiële planning, die besprekingen daarvan in de politiezone Minus werden over een langere termijn aangegaan. Die werden besproken met Borsbeek nog lang voor er gesprekken waren of zelfs maar intenties om te fusioneren. Die gemeenteraden hebben dat ook allemaal gevolgd, want al die gemeenteraden van de politiezone Minus die hebben ook allemaal die dotaties goedgekeurd aan de politieraad. De voorwaarden, het huurbedrag, dat is door iedereen allemaal heel duidelijk gekend. Dus dat wil ook zeggen dat als je er wilt uitstappen uit je politiezone Minos, en dat mogen zij, dat is op zich geen probleem, ja, dan is het de feitelijke logica zelf dat je dat niet doet om niet. Dan ga je al die kosten die je bijvoorbeeld alleen al hebt gemaakt met betrekking tot dat politiegebouw, dan ga je daar een financieel akkoord over maken. En dan komen we inderdaad tot de essentie. En dat is als je dus een lineaire berekening maakt binnen uw budgetten van de politiezone, dan is alleen dat gebouw, het aandeel van Borsbeek, €200.000. Maar in totaliteit zal de financiële meerkost voor al die andere gemeenten naar €330.000 oplopen. Zo kom je aan een totaal van bijna €2 miljoen over de volgende legislatuur. En die lineaire besparing, en dan kom ik inderdaad op het punt van uw politiezone die moet blijven functioneren en uw dienstverlening en dat je aan uw personeel niet mocht raken, wel, dat gaat ertoe leiden dat uw besparing of uw middelen die je zult moeten zoeken meer als €2 miljoen zullen moeten zijn. Want nu houden we rekening mee bijna 15% dat we er overal afknippen, maar we gaan niet overal 15% overal kunnen afknippen. Als je 3 interventieploegen wilt houden, als je wilt inzetten op intrafamiliaal geweld, als je verkeerspolitie wilt houden, als je wilt uw WOT-teams behouden, uw wijkondersteuningsteams wilt behouden, ja, dan gaat het er geen 15% afknippen, want dan functioneren die niet. Een wijkkantoor in Borsbeek, dat kun je dicht doen. Daar kun je onmiddellijk op besparen. Hè, en zelfs dat personeel van die wijkagenten, hè, die kunnen herpositioneren of die kunnen naar andere zones gaan, dat wel. Maar al die andere diensten, ja, dat lukt gewoonweg niet om te zeggen van kijk, als we niet fors de dotaties van de 4 overblijvende gemeenten gaan verhogen, dan kan je dat niet rondkrijgen. En waarom is er zo weinig marge op een politiebudget? Ja, dat is natuurlijk omdat het gewoon bijna bestaat uit uitsluitend personeelskosten. Hè. Dat is de grote brok van een exploitatiebezit van een politiezone. Hè. Dus ja, gaat dat invloed hebben op boekhoud? Ja, als je dat zou herberekenen naar boekhoud. Wij hebben nu een dotatie van 13,42%. Dat gaat, als je die 100% met 5 gemeenten moet herverdelen naar de 100% volgens de regels tussen de verschillende gemeenten voor boekhoud, dan stijgt dat naar 15,43%. Dus dat betekent voor ons iets van een €300.000 in de volgende legislatuur. Hè? Ik maak me nog sterk dat we die zullen vinden. Maar voor Mortsel gaat dat van 42% naar 48%. Hè? Dus van die 2 miljoen meer kost, daar gaat de stad Mortsel bijna €1 miljoen van op tafel moeten liggen. Hè? En dan vraag ik mij af, ongeacht inderdaad wie het er aan het beleid is, hè, hoe dat men die dus overal zal gaan vinden. En dat heeft dus te maken met het feit dat daar een eerlijke regeling moet komen over die financiën. En als die financiële compensatie er niet komt, ja, dan gaat heel die dienstverlening onder druk komen. Die financiële compensatie komt er ofwel uit die diffusiegesprekken, ofwel gaat er inderdaad al die 4 gemeenten voor de opdracht moeten gesteld worden om enerzijds te besparen en anderzijds uw dotaties te moeten verhogen. Maar dat je het daar alleen mee zult doen, met uw besparingen, dat is onmogelijk. Ik heb zelf initiatief genomen. Ik heb dat ook besproken op het politiecollege. In overleg met alle collega's. Op donderdag 21 december komt er nu eindelijk een eerste overleg op initiatief van de gouverneur met alle burgemeesters van de betrokken gemeenten, inclusief Antwerpen, gaan we rond de tafel zitten om dit te bespreken. Want u moet weten dat tijdens de fusiegesprekken tussen Antwerpen en Borsbeek er een scenario op tafel lag van €180.000 gedurende 6 jaar dat er zou komen naar de politiezone minus. Die €180.000, ik noem dat een begin. Misschien moeten we daar landen, dat weet ik niet, maar eigenlijk is dat nog ver verwijderd van die €330.000, maar dat lag op tafel en dat is terug van die tafel gegaan. De ene partij zegt binnen de fusiegesprekken, het is van de tafel gegaan, de andere partij zegt, nee, het ligt nog op de tafel, maar het staat op een ander lijstje. Dus we moeten daar duidelijkheid over hebben. Ik hoop dat ik die op 21 december ga krijgen. Nou, wat betreft die federale spelregels, want dat moet toch ook wel gezegd worden, een fusie tussen 2 gemeenten, dat is vrijwillig. En je kunt ook als gemeente vrijwillig uit een politiezone defusioneren. Dat kan. Als wij morgen uit Minos stappen en we gaan bijvoorbeeld naar de zone Lier, dat kan. Maar dan gaan alle gemeenteraden van al die andere gemeenten dat moeten goedkeuren. Inclusief de gemeenteraad van de zone waar je naartoe gaat. En dat is nu net het debat. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat als Borsbeek defusioneert uit de politiezone Minos, hè, dat dus eigenlijk op de gemeenteraad van Boekhout, Wommelgem, Weinigem, Mortsel, Borsbeek en Antwerpen een besluit wordt genomen, waarbij het met akkoord is dat Borsbeek defusioneert uit de politiezone. En daar wordt nu een juridisch steekspel rondgevoerd, want als we ervan uitgaan dat dat een vrijwillige defusie is als gevolg van de fusie, dan moet die beslissing op al die gemeenteraden goedgekeurd worden. En daar zegt men van, ja, maar is het wel een vrijwillige defusie? Is het niet een logisch gevolg van de fusie dat Borsbeek dus eigenlijk verplicht defusioneert uit de zone? En daar heeft de federale wetgeving niks voorzien. Er wordt mij nu in heel wat discreties gezegd van, ja, er ligt al ruimschoots een nota klaar op het kabinet Rutte in de Vlaamse regering en op het kabinet Verlinde in de Vlaamse regering om daar een akkoord rond te vinden. He, dus iedereen zegt mij, Marjan, er is een nota en die nota is rond, maar die nota is niet rond. Men krijgt dat blijkbaar politiek niet afgeklopt en dan komt men inderdaad tot, ik heb contact ook gehad met de administratie, met de ambtenaren op Vlaams niveau die de fusies opvolgen. He, en dan komt men tot de conclusie, ja, dat de gouverneur eigenlijk nog een initiatief kan nemen om te zeggen van, we moeten hier tot een akkoord komen. Maar ik zeg hier nu klaar en duidelijk, als er in het kader, en ik spreek enkel over de diffusie uit de politiezone en de zaken waar dat Borsbeek voor verantwoordelijk is. En dat kan op heel veel verschillende manieren. Hè? Want er is zelfs een piste, op een moment op tafel gelegd binnen het college, dat Borsbeek ook perfect een lening zou kunnen aangaan om te zeggen van kijk, dat is het bedrag dat wij eigenlijk nog moeten aan de zone als we eruit stappen. Hè? En dan zal die lening uiteraard mee opgenomen worden in het grote fusieverhaal. En dan wordt dat, hè, binnen de stad Antwerpen of binnen het district Borsbeek verder opgevolgd. Maar dan is dat afgeklopt en dan is dat rond en dan is men aan zijn verplichtingen voldaan. En ik zeg klaar en duidelijk, als er geen witte rook komt, als daar geen akkoord rondkomt rond die financiering van de diffusie van Borsbeek, dan kom ik terug naar deze gemeenteraad met een besluit waarin dat we voorleggen dat we tegen de diffusie van Borsbeek uit de politiezone Minos stappen. En dat is niet omdat ik niet wil dat Borsbeek fusioneert met Antwerpen. Daar heeft dat absoluut niks mee te maken. Maar dat is om een feit te creëren zodanig dat we tot een oplossing komen. Want dat is het grote probleem. Bij alle fusies die er nu in Vlaanderen zijn, heeft dat probleem zich nog niet gesteld. Omdat het allemaal ging over fusies waarbij die politiezones één en ondeelbaar waren. En nu komt men erbij en het is de Vlaamse en de federale regering die we dat moeten oplossen. Want er komen er nog verschillende aan, wij zijn de eerste, waar hetzelfde probleem zich gaat stellen. Maar je kunt niet zomaar weglopen als je geëngageerd hebt om mee een in dit geval bijvoorbeeld een lening mee af te betalen van je politiekantoor. En dat is gewoon het feit waar het hier eigenlijk over gaat.
Oké, ik heb twee bijkomende opmerkingen of vragen, Sven.
Ja, dank u wel, burgemeester. Ik ben blij dat u mij gelijk geeft. Scheiden doet pijn, dat klopt. En dat is financieel. En ik ben het ook met u eens dat er een financiële compensatie zal moeten komen vanuit de nieuwe fusie dan, vanuit het district Borsbeek of vanuit de stad. Het is mij al gelijk. Ik ga mij ook niet vastpinnen op wat dat dan moet zijn en op in welke vorm dat dan moet zijn. Maar ik ben het er wel mee eens dat er een zekere compensatie zal moeten zijn. Maar die compensatie, gaat dat nu over 180.000 of 280.000 euro gedurende 6 jaar? Het zal niet genoeg zijn, hè? Want dan hebben we binnen 6 jaar een probleem natuurlijk, hè? Dus er is nood aan een lange termijnvisie van hoe gaan we dat nu op lange termijn oplossen. En inderdaad, wat dat u zegt klopt, zowel de Vlaamse als de federale regering hebben daar hun verantwoordelijkheid te nemen en hebben de pen op te nemen om een aantal zaken duidelijk te maken van wat moet er nu gebeuren in het kader van zo'n al dan niet vrijwillige of verplichte diffusie. Het is mij al gelijk hoe dat je het wilt noemen op een gegeven moment. Maar we staan er wel voor. En ik denk niet dat we moeten wachten totdat er daar in de federale of in de Vlaamse regering of in de federale of de Vlaamse kabinetten iemand wakker schiet. Om dat dan effectief op papier te zetten en dan door de mallenmolen van het parlement te duwen. Of misschien bij ministerieel besluit. Het is al gelijk wat. We zullen wel zien hoe dat ze het dan gaan doen. Maar we moeten als Minos ons huiswerk maken. En we moeten als boekhoud ons huiswerk maken. En ik denk dat dat een heel belangrijke is, dat we er effectief mee verder gaan, zonder dat we elkaar binnen de politiezone het leven moeilijk moeten maken. Ik denk dat je dat in een collegiaal gebeuren moet kunnen doen. Maar ik denk wel dat dat een open en vrij debat moet zijn binnen die politiezone, met de collega's burgemeesters in het politiecollege, omdat we daar natuurlijk allemaal wel voor staan en omdat dat anders financieel heel veel pijn zal doen. Misschien als Borsbeek compenseert, of Antwerpen compenseert, de eerste 5, 6 jaar niet. Maar nadien komt die pijn dan wel. En dat moeten we natuurlijk vermijden. Want we moeten ervoor zorgen dat die dienstverlening, dat we die kunnen behouden. Dat goed werkend korps en die goed werkende politiezone Minos die dat we hebben, dat we dat ook effectief kunnen op die manier verder zetten. Dank u wel.
Oké, ik denk dat we het daar wel over eens kunnen zijn, Lodo.
Ja, ik denk dat één vraag van collega Doms nog niet beantwoord is. Hè. Dat is het een piste om de politiezone Minos te laten fusioneren met een andere politiezone, of dat dat realistisch is of noodzakelijk. En dan kom ik ook bij een bijkomende vraag van mezelf.
Wil je uw micro een beetje?
En kom ik bij een bijkomende vraag van mezelf. Zijn eigenlijk de politiezones op dit moment niet te klein? En wat is eigenlijk het standpunt van de burgemeester hierover?
Er zijn twee zaken, ik ga dat ook antwoorden. Wat ik op Sven wil antwoorden is, de oefening die we moeten maken financieel voor de politiezone hadden we ook moeten doen als Borsbeek was gebleven. Dat is klaar en duidelijk. Het is daar ook 11:55 en dan pik ik ze even daarop aan. Maar de démarche die ik nu heb gedaan door de gouverneur om te vragen om tot een overleg te komen, omdat blijkbaar het overleg tussen Antwerpen en Borsbeek met betrekking tot de compensatie voor de politiezone minus verdwenen was of op een ander lijstje staat, whatever. Die is volledig gedekt door het politiecollege. Alle N-VA-burgemeesters hebben mij ook gevraagd om die stappen mee te zetten. Dus er is een absoluut grote collegialiteit om dat te bespreken. Twee, wat betreft de politiezones en de grootte daarvan en de mogelijke samenwerking met andere politiezones. Ik ben een absolute voorstander om de politiezones te vergroten. Die zijn momenteel te klein en ik ben er al heel lang voorstander van dat we naar een model moeten zoals dat ook in Nederland op een bepaald moment gekend was, een soort van decentralisatie naar gemeenten en wijken, met sterke wijkteams en een sterke lokale politie. Maar anderzijds, op de andere niveaus, moeten we naar een groter niveau gaan spelen. Als ik denk over verkeerspolitie, interventieploegen, recherche, intrafamiliaal geweld, om een aantal taken op te noemen die leven binnen de politiewerking, dan denk ik dat je dat op een groter niveau moet doen binnen een grotere zone. Ik denk dat het op deze moment niet meer zo is dat elke politiezone en een recherche moet hebben en dit moet hebben en dat moet hebben, maar dat je wel bepaalde taken op een grotere schaal kan organiseren als het gaat over politie. En voor de brandweer denk ik daar zelf hetzelfde trouwens over. Wij hebben verschillende brandweerzones in de provincie Antwerpen. Trouwens, die rekening die gaat ook nog komen, want ik heb nu toevallig tijdens de gemeenteraad bericht gekregen dat er vrijdag ook de cijfers rond de diffusie van Borsbeek uit de brandweerzone zullen besproken worden binnen onder de burgemeesters, want ook daar speelt dat dus mee. Hè. Maar ik ben er absoluut van overtuigd dat je dat moet doen. En ik heb op het politiecollege op een bepaald moment gezegd, als wij die oefening, die financiële oefening, niet kunnen doen binnen de politiezone en als er geen compensatie komt voor die diffusie van Borsbeek uit de zone minus, waar men er nu van uitgaat wettelijk, dat dus als een soort van minderlijke schikking moet komen, omdat het blijkbaar niet wettelijk kan opgelegd worden, dan is de schaalvergroting binnen de politiezone, denk ik, bijna onafwendbaar. En zullen we die gesprekken moeten opstarten. Het zijn met Hekla, het zijn met Lier, het zijn met Zara, het zijn met alle drie tegelijkertijd, om er één grote zone te maken. Maar wat ik wel heel belangrijk vind, en dat is mijn punt als het gaat over fusies van gemeenten, dat is nog altijd de kleinschaligheid, de betrokkenheid. Er moet een heel groot decentralistisch element in zitten, met name die wijkteams, die wijkkantoren, die moeten blijven bestaan, ook binnen een groter geheel. Dat is wel belangrijk.
Sven?
Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Hè. Ik denk dat de politiezones, zeker de onze, minus, momenteel ook best wel klein is. Hè. Hetgeen dat de burgemeester juist zegt, die financiële oefening, die komt sowieso op ons af. En dat heeft natuurlijk, de oorzaak daarvan is dat die eigenlijk te klein zijn. Ik denk dat dat een historische fout is. En ik ben het ook helemaal eens met het feit dat er bepaalde zaken op een hoger niveau, of in ieder geval op een groter grondgebiedsniveau, zullen moeten ondernomen worden. Recherche, noem maar op, al die zaken. Maar die wijkwerking, en dat klopt ook wel, dat is een hele belangrijke, dat je die verankering behoudt in je gemeente. Los van het feit dat je met wijkagenten zit, maar je hebt ook wel die betrokkenheid, die proximiteit en die aanspreekbaarheid nodig. Niet elke gemeente is hetzelfde. Mensen moeten weten wat dat er waar speelt. En dan heb ik het over politiemensen. Ze moeten weten welke straten waar zijn, welke wijken waar zijn, de hotspots waar zijn. Dingen die aangepakt moeten worden. En dat kan alleen maar met effectieve wijkwerking, met die WOT-teams die dat we dan hebben. Dus ik ben het op dat gebied helemaal eens. En ik denk dat het een hele wijze is om de gesprekken met alle omringende zones aan te gaan. Hè. Van Zara over Lier tot Hekla. Laat het zeker en vast maar gebeuren, want het zit sowieso op ons af te komen.
Oké, mensen, daar komen nog boeiende tijden aan. Maar ik ga toch eerst de open... Wat zeg je? Nee, het is in orde. Dacht ik toch. Ik wil eerst ons trouw publiek... de gelegenheid geven om na de openbare zitting eventueel een vraag te stellen. Als u geen vraag zou hebben, dan wens ik u namens heel de Raad een prettig einde jaar. Maar we moeten hier de openbare zitting afsluiten. Goed thuis en dank u wel. Ja.